Het is zeker een voorrecht om hier deze morgen te zijn op deze verjaardag van de volle evangeliezakenliedenafdeling hier in Phoenix. En te weten dat de Heere me een klein deel ervan heeft gegund om deel te zijn van deze gemeenschap. Ik wil broeder Carr Williams en zijn vrouw begroeten, broeder Strummy, de anderen hier op het podium, broeder Shores, broeder Outlaw, de predikers en al uw fijne mensen. Weet u, ik was vorige week ook jarig. En ik ben maar een tikkeltje ouder dan de afdeling. Ik geloof dat hij zei 5 en jaar oud voor de afdeling. Iemand zei laatst, zei, hoe oud bent u, broeder Branham? Ik zei 26. En ik zei, ik heb de eerste 25 jaar weggewist. Ik heb hem daarin niet zo goed gediend. Ik zei, ik hoop dat hij dat ook doet. Om hem dat te laten doen zal wat anders zijn. Maar het is goed om hier te zijn. En nu, we willen niet al te veel van uw tijd in beslag nemen, want ik ben altijd bang, nadat ik sommige van deze mooie getuigenissen hoor en dingen die gaande zijn, dat ik, en liederen, dat ik iets zal doen dat zal verstoren. En ik wilde eraan toevoegen, als er iets zou zijn wat ik eraan zou kunnen toevoegen, deze zusters, die broeder die vanmorgen het lied zong, de kleurlingbroeder, dat waardeerde ik. Zijn oog is op het musje. En deze zusters die dit lied zongen, dat is een van de dingen geweest die me hebben geholpen sinds ik hier was voor de eerste keer. Ik heb het op een plaat en ik heb het gewoon afgedraaid. Ik zou het graag met hem willen bepraten. En ik vroeg broeder Dawson Riley daar, mijn vriend, of hij enigen van hen wilden zien of ze die dames, als ze nog hier op aarde waren, het vanmorgen nog eens konden laten zingen. En ik hoop dat Terry het heeft opgenomen. En ik veronderstel van wel. Ik wil dat er misschien van overnemen op een plaat of zo, omdat ik werkelijk van dat lied hou. En dat is mijn verlangen is om het met hem te bepraten. Ik denk dat we dat allemaal willen doen. Dat is waarom we hier vanmorgen zijn. Nu, de komende samenkomsten, volgende week, is het oké om te noemen? Ik ben de komende week thuis in de tabernakel, aanstaande zondag voor de paasdienst, zaterdagavond, zondag en zondagavond. En dan ga ik terug naar Californië. Al uw mensen rond Californië, we zouden zeker blij zijn u daar in de bijeenkomst te hebben. En ik geloof dat Billy de verkeerde aankondiging heeft rondgestuurd. Hij zei in het Biltmore Hotel, geloof ik, waar het zal zijn. Het is, konden het niet krijgen. En het zal zijn in de Eastman Embassy, het Embassy Hotel. Dus elk van de volle evangeliemensen daar zal het u laten weten als u daar in die buurt bent. En dan komen we daarvan terug en dan ga ik naar Zuid-Afrika. Slechts één maand van vandaag gaan we richting Zuid-Afrika. En verwachten een geweldige tijd in de Heere, ongeveer 3 landen daar. Dus we vragen zeker om uw gebeden. Ik zal u waarschijnlijk niet meer kunnen zien als de Heere doorgaat met ons te laten gaan totdat ik terug ben. En ik hoop dat ik een geweldige verslag voor u heb wanneer we terugkomen. De laatste keer daar geloof ik dat de Heere me de grootste samenkomst gaf die ik ooit heb gehad. En één keer voor een altaaruitnodiging. Nu, dit zijn van pure inboorlingen. Voor zover ik weet waren er 30.000 die Christus tegelijkertijd aanvaarden. En we dachten dat ze misschien lichamelijke genezing bedoelden, want er waren er ongeveer 25.000 in één keer genezen. En de volgende dag zei de burgemeester van Durban, dat is Sidney Smith, ga naar uw raam, kijk wat er door de straat komt. En daar kwamen vrachtwagen na vrachtwagen, gewoon volgestouwd met oude krukken en dergelijke, gewoon opgestapeld. En die erachteraan kwamen, de inboorlingen die met elkaar in oorlog waren, die door de straten van de stad kwamen en geloven alleen zingend in hun moedertaal. Ik zeg u, mijn hart werd aangegrepen. Zoals, als u zoiets ziet, broeder George, voelt u dat uw werk niet vergeefs is dan. Zie, u hebt het geprobeerd. En ik hoop dat God het nog eens herhaalt. Niet omdat we daar naartoe gaan, maar omdat we uitzien naar de komst van de Heere. En, zoals het lied zei, we zoeken naar dat kleine verloren schaap hij zal niet komen totdat dat schaap binnen is. Iedereen moet in de kudde zijn. Hij zal de deur niet sluiten tot die laatste binnen is. Dus, predikerbroeders, ik sta zeker aan uw zijde deze morgen om dat laatste schaap eruit proberen te zoeken. Het zou in Phoenix kunnen zijn deze morgen, ik weet het niet. Maar wanneer de laatste binnenkomt, dan zal de herder de deur sluiten. Ja, dat mag u zeker. Dat is helemaal in orde. Ik niet. Ik ben iemand die bijna moet opschrijven wat ik ga zeggen. Sinds ik ouder word, vind ik het moeilijker om te onthouden. Schrijf mijn schriftgedeelten op enzovoort. Vroeger kon ik zo'n 50 schriftgedeelten op een rijtje zetten in mijn hoofd en dan niet eens ze gewoon achter elkaar doornemen. Maar ik heb een heleboel zware kilometers achter de rug sindsdien. Dus we zien uit naar de komst van de Heere. De Heere zegene u allen. En u komt hier voor en u denkt, u gaat hier zitten en hoort deze mensen getuigen. U denkt, wel, wanneer ik naar voren ga, zal ik daar iets over zeggen. Dan is er zoveel te zeggen dat u er de hele dag mee bezig zou zijn om het te zeggen. Maar ik waardeer u allen zeker. Mogen deze kleine afdeling gewoon blijven groeien. Mogen elke gemeente in Phoenix voortdurend blijven groeien. Tot Jezus komt, is mijn oprechte gebed.
Let's stand while we have prayer, will you?
Nu, ik denk even om een beetje tot rust te komen, laten we gaan staan terwijl we bidden. Zou u dat?
Almighty God,
Almachtige God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die hem uit de doden heeft opgewekt en hem aan ons gegeven heeft als het offer en een Heer en Redder. We zijn u zo dankbaar voor dit voorrecht dat we vanmorgen hebben om in uw tegenwoordigheid te staan met uw volk dat verlost is en uitziende naar zijn heerlijke tweede komst om ons tot zich te nemen. Als er zonde onder ons is, Heere, reinig ons met uw hyssop. En we bidden, Hemelse Vader, dat u elke zieke persoon zult genezen die in ons midden is. En als het mocht zijn dat er mensen zijn die u niet kennen in deze geweldige doop van de Heilige Geest, waar we zo vurig voor strijden, en zeggen dat het een vereiste is volgens de schrift voor deze laatste dag, bidden we, God, dat Hij vandaag op ons allen zal vallen en ons opnieuw in het lichaam zal dopen. En breng degenen die er buiten staan ook binnen, Vader. Zegen ons als we uw woord lezen en trachten te spreken dat wat de waarheid van uw woord is. Sluit onze monden voor dat wat onwaar is en open onze harten en onze monden voor dat wat waarheid is. Als we onszelf aan u toevertrouwen, gebruik onze monden om te spreken en onze oren om te horen en onze harten om te ontvangen. Want we vragen het in Jezus' naam, die het verordend heeft zo te zijn. Amen. Ik zou graag lezen uit het Heilige Woord drie plaatsen in de Bijbel. En als u deze zou willen markeren en u ze wilt doornemen om ze te lezen voor meer informatie, ik zou erg blij zijn als u ze zou willen opschrijven. De plaatsen die ik ga lezen is Matteüs 28, 1. 10, en dan Openbaring 1, 17, 18, Romeinen 8, 11. En mag ik ze nog eens herhalen? En nu Matteüs 28, 1 tot 10. Openbaring 1, 17 tot 18. En Romeinen 8, 11. Nu, we naderen Pasen. En terwijl u uw passages opzoekt en het noteert, ik denk dat deze komende week de meest en de geweldigste historische week is van alle weken van het jaar. Ik denk dat het grootste wat we deze week zullen vieren, deze komende week, de grootste gebeurtenis was die ooit op aarde heeft plaatsgevonden. Ik denk niet dat iets het zou kunnen overtreffen. U zegt wel, de kruisiging was geweldig, maar vele mensen zijn gestorven. Vele mensen zijn gekruisigd, zelfs in de dagen van onze Heere. Maar er was er maar één van hen die opstond uit de dood. Dat bezegelde het. Nu, ik wil lezen, en dit is een soort kleine voorpaasboodschap, zo de Heere wil, ongeveer 40 minuten. Laten we nu lezen uit het Evangelie van Matteüs, het 28e hoofdstuk, beginnend. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want de engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader en wentelde de steen van de deur weg en zette zich daarop. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En uit vrees voor hem beefden de bewakers, en werden als doden. En de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, weest gij niet bevreesd, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap en snelden weg om het de discipelen te berichten. En toen zij weggingen om het aan zijn discipelen te vertellen, zie, Jezus kwam hen tegemoet, zeggende, wees gegroet. En zij gingen naar hem toe en grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen, wees niet bevreesd. Ga mijn broeders vertellen dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. En Openbaringen, het eerste hoofdstuk en het 17e en 18e vers. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft en was dood. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En in het boek Romeinen, het 8e hoofdstuk, en beginnend met het 11e vers. Maar als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nu vertrouw ik erop dat de Heer Jezus zijn zegeningen zal toevoegen aan het lezen van deze woorden. Aangezien Pasen, dat ik het in mijn eigen hart heb bestempeld als de grootste samenkomst, de grootste gebeurtenis van het jaar, ik wil u vragen mij even te excuseren. Schalt dat daar niet wat voor u? Brult dat wat? Is het goed? Kunt u het zo goed horen? Oh, u kunt het niet horen. Is dat beter? Ja, zo. Ik wilde niet te dichtbij komen. Nu, waarom ik dit zeg, is omdat Pasen, hij bewees wat de Bijbel had gezegd. Heel de schrift dat van hem geschreven stond om te doen, hij verzegelde zijn messiasschap toen hij opstond uit de dood. Het paaszegel. We hebben er vandaag de dag zoveel van. We praten erover paaszegels kopen. Wel, ik wil vanmorgen spreken over het paaszegel. Het is een ander zegel dan wat we met ons geld kopen, zoals een zegel om op brieven te plakken voor, geloof ik, de tuberculose vereniging, of hoe ze het ook noemen. Ik denk dat dit zegel een wat ander zegel is. En aangezien Pasen de grote dag van het jaar is voor wij christenen die beweren Gods kinderen te zijn, wil ik proberen er dieper op in te gaan en te zien hoe we in gemeenschap moeten zijn met deze grote zaak die Christus voor ons deed. Het woord van God werd vele, vele honderden jaren voor zijn komst gesproken, over zijn kruisiging en over zijn dood en over zijn lijden en ook over zijn opstanding. We zullen deze diensten wellicht volgende week doornemen als we luisteren naar onze radioprogramma's en in onze kerken met onze voorgangers enzovoort. Deze komende week. Maar van alle dagen en alle dingen die Jezus deed, en zeker in waardering van al zijn betuiging van Gods woord en wat hij deed om het te vervullen, van het genezen van de zieken, het opwekken van de doden, het uitdrijven van duivels, het prediken van het evangelie aan de armen en het vervullen van elk woord dat God zei dat hij zou doen toen hij kwam, en dan ook het lijden voor onze zonden in onze plaats, om de verzoening voor de zonde te zijn aan het kruis, waar niemand anders het had kunnen doen dan hij. Maar boven dat alles denk ik dat Pasen de hele zaak verzegelde. Want er waren profeten op aarde geweest die voor hem geprofeteerd hadden. Er waren profeten op aarde geweest die de zieken hadden genezen, zelfs de doden hadden opgewekt en dezelfde tekenen hadden gedaan die Jezus deed. Maar Pasen bewees het. Het verzegelde het woord van God voor altijd, voor de ware gelovigen. Alle somberheid en twijfel werd verbrijzeld op die zalige morgen. De mens was opgesloten geweest, als het ware, in een gevangenis. Zelfs godsdienstige mensen voor deze dag, omdat ze grote religieuze bewegingen hadden gezien en het bewegen van de Heilige Geest enzovoort. Maar als een mens stierf, scheen het daarmee afgedaan. Maar toen deze kwam en zei, ik heb macht om mijn leven af te leggen, ik heb macht om het weer op te nemen en dan te bewijzen wat hij zei. Voor mij is dat het zegel ervan, wanneer iets wordt gezegd en het dan ook wordt gedaan en bewezen. Als een mens zei, zoals Columbus, geloofde dat de wereld rond was en hij keek naar de schepen, zoals ons verteld is, hoe ze binnenkwamen en hij de mast al kon zien lang voordat hij het schip kon zien, en het bewees hem dat de wereld rond was. Mensen geloofden dat niet in die tijd, maar hij was een man met visie. Hij ging uit om te bewijzen dat precies wat zijn visie was, de waarheid was. En God had zich voorgenomen te bewijzen dat zijn woord de waarheid was. Dus er was maar één man die dat kon doen, en dat was Jezus. En hij kwam en bewees dat dat de waarheid was. Het verzegelde het. En dat verbrak alle zegels van duisternis en verstrooide al het bijgeloof van andere religies enzovoort, waar grote mannen zijn opgestaan en grote wonderbaarlijke dingen hebben gezegd, maar een ieder van hen ligt in het graf. Maar onze christelijke religie is de enige die het lege graf heeft. En dat bewijst voor mij dat hij de God van de doden is en God van de levenden. Dat hij de doden kon opwekken weer tot leven. En ik, deze levendmakende kracht, levendmakende geest van hem, heeft door de jaren heen bewezen dat hij degene is die de doden weer tot leven kan wekken. En toen hij door zijn belofte bewees, deze grote overwinningskracht die hij had, op Pasen bewees hij dat hij de dood, de hel en het graf kon overwinnen. Ik ben hij die dood was en weer levend ben en levend tot in alle eeuwigheid en heb de sleutels van de dood, het dodenrijk en het graf. Wat een uitspraak voor wie dan ook om te doen. En niet alleen zei hij het, maar hij had al bewezen dat hij had wat hij beweerde te hebben. En ik denk, God bespoedige de dag waarop wij als christenen die deze Bijbel geloven, kunnen bewijzen waar we het over hebben, zie. Dat is wat, zoals een tijdje geleden werd gezegd, het zout der aarde maakt, zei de zuster. Dat is juist. De wereld is op zoek naar dit zout. En wanneer we door ons leven en door de Bijbel kunnen bewijzen dat onze levens betuigen dat dat woord vandaag leeft, dat is de dag waar we naar uitzien. Het woord, deze geest, Romeinen 8 daar, dat 11, zei, als deze geest die Jezus Christus opgewekt heeft in u woont, zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Niet alleen heeft hij aan hem en ons bewezen dat hij Jehovah Verlosser was en macht had over de dood, het dodenrijk en het graf, maar hij heeft ons ook de toegang gegeven tot dezelfde geest, zodat wij zelf de zekerheid kunnen hebben dat ook wij door die geest levend zijn gemaakt. Want de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in uw lichaam woont, zal het ook uw sterfelijk lichaam levend maken. Nu, het woord levend maken betekent levend gemaakt worden na de dood. Nadat het dood is, dan moet het levend gemaakt worden. De wereld was eeuwenlang in twijfel geweest tot op dat moment. Dit werd bewezen. Niet alleen over gesproken, maar werd bewezen. Ik denk dat alles wat de moeite waard is, zoals Jezus zei, gaat dan heen, onderwijs alle volken en bewijs aan hen door de kracht van God aan hen te tonen. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Zij die beloven en zeggen dat ze geloven. Hij gaf ons er een duidelijk begrip van dat deze tekenen hen die geloven zouden volgen. Het zou het bewijs zijn van hun getuigenis. Nu, we kunnen zeggen dat we geloven, maar totdat we het bewezen teken hebben waarvan hij zei dat het op ons zou zijn, dan zijn we slechts aan het belijden dat we gelovigen zijn en niet in het bezit van gelovigen te zijn. Want bedenk, een paar dagen geleden luisterde ik naar een radioprogramma op KAIR in Tucson. En deze prediker had tegen ons partij getrokken dat de Pinksterreligie niets anders was dan slechts een schijnvertoning. Er was, om er niet naar te luisteren, het was onstabiel en zei elke mens die in tongen sprak en dergelijke en beweerde de zieken te genezen enzovoort door gebed, dat het om erbij vandaan te blijven en om te bidden voor die arme, vervallen mensen, omdat ze in een illusie waren, dat er iets mis met hen was. Oh, wat zou ik graag even met die broeder hebben gesproken. En hij zei dat alleen was gegeven voor de apostelen op de dag van Pinksteren. En dat was alles. Ik ontdek dat 30 jaar later Paulus deze gaven in de gemeente instelde, in 1 Korintiërs 15, dat hij in de gemeente de gaven van het spreken in tongen instelde, wonderen en al deze andere gaven werden in de gemeente ingesteld. Jezus zei dat, ga heen in heel de wereld en predik het evangelie aan elk schepsel. Hoe ver? Heel de wereld. Aan wie? Elk schepsel. Ze hebben het nog niet ontvangen. En deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Hoe lang? Heel de wereld. Aan wie? Elk schepsel. Deze tekenen zullen hen volgen in heel de wereld en in elk schepsel. Deze tekenen zullen hen volgen. In mijn naam zullen zij duivels uitdrijven, met nieuwe tongen spreken. Als zij iets dodelijks opnemen of slang of iets dodelijks drinken, zal het hen niet dieren. Zij zullen hun handen op de zieken leggen en zij zullen herstellen. Dat was zijn laatste opdracht aan de gemeente. Markus het 16e hoofdstuk. Paulus stelt deze gaven 30 jaar later in de gemeente in. En zij in Galaten 1:8, indien een engel uit de hemel u enig ander evangelie verkondigt dan dit wat reeds ontvangen is, zie, reeds gepredikt is. Laat hem vervloekt zijn. Ik geloof dat Pinksteren begon zonder een einde. Ik geloof dat het moet zijn voor elk schepsel, alle tijden, op alle plaatsen. Dat Pinksteren altijd hoort te blijven. De Pinksterzegeningen op de mensen horen te zijn. En nu, wat is deze Pinksterzegen? Het is de bevestiging van de opstanding. Geen wonder dat het evangelie in zichzelf goed nieuws betekent. Goed nieuws van wat? Dat hij uit de dood is opgestaan. En omdat ik leef, leeft gij ook. Gij die eens dood waart in zonde en schuld. God heeft ons tezamen levend gemaakt door die geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En wij bevinden ons nu in hemelse gewesten met hem. Gemeenschap hebbend met hem, sprekend met hem. Wat een vreugde om mensen dat verhaal te vertellen die geloven dat het de waarheid is. Ik vraag me vandaag af, als dat is wat er aan het gebeuren is, brengen we de mensen werkelijk tot God of brengen we ze slechts tot de kerk? We moeten ze tot Christus brengen, waar deze levendmakende kracht. Het is goed om naar de kerk te gaan, zeker. Als we alleen maar zo ver gaan, is het niet ver genoeg. Wanneer u naar de kerk komt, is dat goed. Maar ga door naar Christus vanuit de kerk. Want we moeten deze levendmakende kracht ontvangen als we ooit verwachten in die algemene opstanding te zijn. Omdat het het enige is dat ons ooit uit de dood zal doen brengen. Want als deze geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichamen tot leven wekken, levend maken. Wat een belofte aan ons! Nu, let op, de kern van deze opstanding is te vertellen en te laten zien en te bewijzen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij is niet dood, Hij leeft. Hij leeft hier. Hij is in ons. Ik zal met u zijn, zelfs in u. Een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik zal met u zijn, ja, in u, tot aan het einde der wereld. Nu, als christenen beweren we allemaal dat Hij leeft. Of we zijn levend gemaakt uit het leven, uit de dood tot het leven, door zijn geest. En als we niet levend gemaakt zijn, dan zijn we niet tot levend gemaakt. Nu zullen we verder op dit onderwerp ingaan, zo de Heere wil, en er enigszins voor een paar ogenblikken over onderwijzen hoe dat... Zijn wij levend gemaakt en kunnen we er zeker van zijn dat dit de waarheid is? Nu, dit is uw eigen leven. Dit is mijn leven. Het is waar dat, als dit niet de waarheid is, wat ik op het punt sta te zeggen, dan ben ik een van de meest dwaze mensen ter wereld. Ik heb mijn leven gegeven voor iets wat niets voorstelt. En u ook. Maar als het de waarheid is, dan ben ik alles verschuldigd wat ik ben. Ben ik alles verschuldigd wat ik kan zijn aan de zaak waar we voor staan. En ik denk dat we ons enthousiasme niet moeten verliezen. En naarmate we Pasen zien naderen, doet dat gewoon iets binnenin me. Want ik weet dat dat de dag is dat de zaak voor altijd werd verzegeld in de ogen van God. Nu, we merken op dat het dezelfde geest is die Hem uit het graf heeft opgewekt die in ons woont. Nu, hoe kan dat? De geest die God, Jezus, uit de dood heeft opgewekt, woont in ons. Nu, het is de geest die levend maakt. Het is niet het woord wat levend maakt. Het is de geest die het woord levend maakt. Of het woord leven geeft. Het vleugels geeft om te vliegen. Die het toegang geeft. Het is de geest die dat doet. Nu, de tarwe alleen is slechts een tarwe. Maar wanneer het levendmakende leven erin komt, in de tarwe, dan geeft het het leven. En wij die eens dood waren, gemaakt naar het beeld van God, maar nog dood in zonde en overtreding, er was een manier waarop God dit levendmakende leven in uw sterfelijke lichamen moest brengen. Ik heb het nu over uw lichaam. Nu, Jezus was het woord. Dat gelooft u toch, of niet? In de beginne, Johannes 1, in de beginne was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Nu, als de beloofde Messias, maakte Hij elk woord levend waarvan geprofeteerd was dat Hij het zou doen. De zieken genezen en hoe Hij geboren zou worden uit een maagd, dat alles maakte het waar. Hij was het woord hier op aarde gemanifesteerd. Maar Hij kon dit niet als slechts een mens doen. Er was de geest van God voor nodig die in Hem woonde om deze beloften aan Hem levend te maken. Ik hoop dat we dit nu heel duidelijk krijgen. Jezus, die zelf een mens was, het lichaam, maar er was de geest in Hem voor nodig. De geest. Ik ben het niet die de werken doet, het is mijn Vader die in mij woont. Hij is degene die de werken doet, zie. Jezus zelf was het woord, omdat Hij voor God, dit is een slecht woord om te gebruiken en ik hoop dat u het goed opvat, zo voor een menigte, maar hij was voorbestemd door de voorkennis van God. Hoe Gods plan zou zijn dat hij een verlosser zou zenden en deze verlosser kon alleen zijn eigen zoon zijn. Dus dat was Gods belofte, helemaal vanaf de Hof van Eden, dat Jezus hier zou zijn. Hier was hij als een mens, geboren uit een maagd, maar er was de geest van God voor nodig om dat woord voor hem levend te maken. En hij was het woord levend gemaakt. Het woord levend gemaakt voor dat uur. De tijd was gekomen dat u een verlosser moest hebben. De wet had gefaald. Andere dingen hadden gefaald. Nu, er is een verlosser voor nodig en hij was de beloofde verlosser. Hij was levend gemaakt door het woord van God. En nu, als diezelfde geest die op hem was om de verlosser te zijn in die tijd die wij hebben aangenomen, nu de belofte van in deze laatste dagen wat er zou gebeuren, als u deel wordt van dat woord, dan bent u verlost met hem, omdat dezelfde geest die in Christus woonde, in u woont, uw leven levend makend voor deze tijd. En het zal ook in de eindtijd uw sterfelijke lichamen levend maken. Ze doen verrijzen, ze weer doen opstaan. Dat neemt de somberheid ervan weg als we er zo naar kijken. En dat is de waarheid, zie. Romeinen hier, Paulus heeft het ons bewezen, zie. Als de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal het ook uw sterfelijke lichamen tot leven wekken. Dit is dezelfde geest die hem opwekte, die de ware gelovigen levend maakte tot eeuwig leven. De geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, woont in de gelovigen, maakt de gelovigen levend tot eeuwig leven. Er is slechts één leven, één eeuwige geest, één eeuwig leven, en dat is God. God alleen is de eeuwige, en dan zijn wij als zijn kinderen deel van hem, dat wil zeggen de attributen van zijn gedachten. En de gedachte wordt tot uitdrukking gebracht en wordt een woord. Dan was elk individu hier, dat dit eeuwige leven bezit, voor de grondlegging van de wereld al in Gods gedachten. Het is de enige manier waarop het zou kunnen zijn, omdat u een attribuut bent. Dat is een uitdrukking van een gedachte, dat een woord is geworden. En een woord heeft leven aangenomen. En het is eeuwig. Dat is de reden dat we eeuwig leven hebben. Volgens hetzelfde principe dat de grote Zoon van God, de Verlosser, wij worden zonen en dochters van de God door diezelfde geest, door dezelfde voorkennis van God. Kijk naar de miljoenen op aarde die het niet ontvangen hebben toen Jezus hier was. Maar hoe dankbaar dat we vanmorgen behoren te zijn, te weten dat we het directe bewijs en de Bijbelse bewijzen hebben. Dat we erbij inbegrepen zijn in die grote opstandingsmorgen die komt, dat grote Pasen. We hebben er het onderpand van, nu, in onze sterfelijke lichamen. De voorbestemden zijn de eersten, natuurlijk, die levend gemaakt worden, wanneer de Heilige Geest komt om de zijnen op te eisen. Nu, er is een geweldige uitspraak en ik wil dat mijn predikerbroeders proberen dit te begrijpen. Zie, in de beginnen was God, de grote geest. Hij was toen nog niet eens God. Hij was de eeuwige. God is een voorwerp van aanbidding. Hij had niets om hen te aanbidden. Er waren geen engelen, helemaal niets. Alleen God alleen. Hij alleen is eeuwig. Maar om God te kunnen zijn, moest er iets zijn om hem te aanbidden. Dus schiep hij engelen en wezens en cherubijnen enzovoort om hem te aanbidden. Zijn grote plan begon zich te ontvouwen. Maar bedenk, u in de gestalte waarin u deze morgen bent, als u toen niet in zijn gedachten was, bent u het nu ook niet. Voor u, er is een deel dat in u is, dat eeuwig is. En eeuwig behoort alleen God toe. En in God was zijn gedachten dat u hier zat, precies waar u nu bent. In zijn gedachten stond ik op de preekstoel vanmorgen, omdat hij oneindig is en alle dingen weet. Daarom kon hij het einde van het begin af aan weten, omdat hij eeuwig is. En u als een zoon van God of een dochter van God, dan was u in zijn gedachten in het beginnen. En dan, wanneer de Heilige Geest komt en u bent op aarde en loopt hier rond als een zondaar. Diep in uw leven is er iets, u weet niet wat er aan de hand is, maar u hongert. Ik hoorde de Presbyteriaanse broeder, ik hoorde de Baptist spreken over, daarachteraan. Hij was een vrije wil Baptist die predikte waar hij kon. Mijn medebroeder, er zit iets in u, iets dat u er nooit in hebt gestopt. Het is iets dat u niet zou kunnen verlangen om erin te zijn. Het is iets dat tegen uw eigen natuur ingaat. Het is de voorkennis van God die plaatsvindt. Gods woord. Zoals Jezus geboren werd als de Zoon van God, om Immanuel te zijn, Gods volledige uitdrukking in een mens. En hij vond hem in volmaakte gehoorzaamheid, beneden bij de rivier door Jordaan, gedoopt door die profeet. En zodra hij hem gehoorzaamde en uit het water liep, opende de hemel zich voor Johannes. En hij zag de Heilige Geest neerdalen uit de hemel, zeggende, dit is mijn geliefde zoon. Zie, volmaakte gehoorzaamheid. De Geest had hem gezocht, in gehoorzaamheid. O, wegdwalende man of vrouw vanmorgen, als u hier zit en er iets in u is dat u zegt dat dit juist is. Het is de Heilige Geest die u zoekt. Om u te brengen tot een kennis van de waarheid, van dit uur waar we nu leven. Niet een uur dat voorbij is. Het uur nu. Er waren duizenden daar die gehoorzaamden aan een uur dat voorbij was. Maar er was een hedendaags uur. Dat was het uur dat Jezus zou verschijnen. En daar stond het woord. Daar stond het volk. En hier vond de manifestatie van God plaats om te betuigen dat dat de waarheid was. En als Pinkstermensen vandaag, laat me dit zeggen, dat we in deze laatste dagen staan waarvan God beloofde dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. En dat zijn zonen en dochters zouden profeteren. Want hij zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Het is het uur. Dat is wat die schepping in u maakt. Zoals ik hier kort geleden sprak, het klonk een beetje heiligschennend, maar ik hoop van niet voor u vanmorgen, de boer die de adelaar zette, of de kip zette, en een adelaarsei had. Velen van u herinneren zich het verhaal van de oude adelaar die geboorte gaf aan deze, of de hen die hier geboorte gaf aan deze kip, of een ei van een adelaar onder haar kippenveren, zie? Het is de atmosfeer. De Presbyteriaanse kerk, Methodistenkerk, Baptistenkerk, elk van hen kan deze adelaars voortbrengen, zeker. Het is de atmosfeer wat het doet. Zoals Dr. Bosworth altijd zei, u zou een kippenei kunnen nemen en het onder een pup leggen en hem vastbinden. Een pup zou een kip uitbroeden. Waarom? Het is de atmosfeer. En wanneer er een kerk of een groep die bij elkaar komt en bidt, totdat ze hun leringen en dergelijke weggooien en recht in het gezicht van God kijken, zal het adelaars voortbrengen net zo zeker als ik hier sta. Dat is wat ik denk dat deze zakenliedengroep heeft gedaan. Proberen om de atmosfeer te doorbreken. We worden te kliekerig. Men hoort bij dit en dat. Laten we de atmosfeer doorbreken en de atmosfeer in een hemelse aanbidding krijgen. De atmosfeer juist krijgen. Adelaars zullen geboren worden en uit welke kerk ook, waar dan ook. En deze kleine adelaar liep een lange tijd met de kip mee. Maar het gekakel was een beetje vreemd. Hij begreep niet wat de kip bedoelde toen ze krapte in het afval van de mesthopen op de erven. En dat was geen voer voor hem. En ze at insecten enzovoort die een adelaar niet eet. Dus het leek hem allemaal vreemd. En hij was een lelijk eendje. Hij was, niet om dit heiligschennends te zeggen, misschien was hij een vrije wil baptist. Maar iets van die strekking. Of een Presbyteriaan. Maar weet u, op een dag wist zijn moeder dat zij een ei had gelegd. Er moest ergens een kind zijn. Dus sloeg ze haar grote vleugels uit in de wind en ze zocht zo hard schreeuwend als ze maar kon. En op een dag vloog ze over het boerenerf. En toen deze kleine adelaar deze bekende schreeuw hoorde, hij had het nog nooit eerder gehoord, maar hij realiseerde zich dat het hem paste als een handschoen over een hand. En hij wist dat dat zijn moeder was. Zij wist dat dat haar zoon was. Ze was naar hem op zoek. Zo heeft God in elke tijdperk, zijn gemeente voor dat tijdperk, aangesteld met een boodschap voor dat tijdperk. En ze kunnen wetten hebben en alles wat ze maar willen. Maar wanneer dat uur komt, gaat de Heilige Geest van God, waaraan in de beginnen werd gedacht en uit werd gesproken voor dat tijdperk, die geest gaat op zoek naar dat ei. En wanneer hij die boodschap hoort, is er geen kerkgenootschap die het tegen gaat houden. Het zal tot de hoogten reizen. Het moet wel. Het is een andere vogel. Het is een ander schepsel. Hij is een adelaar en hij zal de schreeuw horen, mijn schapen horen mijn stem. Zoals iemand zei, broeder Williams, schapenvoer. Mijn schapen horen mijn stem, een vreemdeling zullen ze niet volgen. Het maakt niet uit hoe trouw de kerk is geweest en hoe zo'n grote naam ze heeft. Wanneer mijn schapen mijn stem horen, wat het woord is, een vreemdeling zullen ze niet volgen. Ze zullen regelrecht naar dat woord gaan en het kunnen doen. Het is als een magneet. Op een dag in Indiana was ik op bezoek bij die staalfabriek en het fluitsignaal klonk en iedereen deed zijn schort af en begon van hun draaibanken naar het midden van de vloer het schaafsel te vegen dat ze in de loop van de dag hadden gemaakt. En ik liep mee met de man die me er doorheen leidde en hij zei, kijk hier eens naar. En dus... iedere man legde zijn bank, schort, op tafel en liep weg. Helemaal achterin drukte hij op een knopje. En hier kwam er een grote magneet langs. En het pakte elk stukje van dat ijzer op dat van die stukken was geschaafd nu en ging weg. Het demagnetiseerde het. Het viel in een koepeloven en werd omgesmolten voor een ander stuk. Goederen van hetzelfde soort. Assen of wat ze ook aan het bouwen waren. En ik stond daar en keek daarnaar tot ik gewoon buiten mezelf raakte. En ik zei, ik vraag me iets af. Hij zei, wat is het meneer? En ik zei, het valt me op dat een deel daarvan niet omhoog ging. Hij zei, dat is aluminium. En de magneet is niet gemagnetiseerd op het aluminium. Ik zei, ik begrijp het. En hij zei, toen zei ik, wel, ziet u, daar ligt er een stuk ijzer op. Maar ziet u, meneer, dat zat vastgeschroefd. Ik zei, ik begrijp het. En toen hij het eruit haalde, ik zei, nu, wat gebeurt er daar buiten mee? Hij zei, het gaat rechtstreeks terug de fabriek in, door de koepeloven gegoten, en komt weer terug en maakt nog een wiel. Ik zei, prijs de Heere. Dat is het, zie. Er is een grote magneet die in de lucht is, waar God op een dag zijn vingers op zal doen. Geen mens weet de tijd waarop hij komt, zelfs de engelen in de hemel weten het niet. God alleen weet het. Maar er zijn wat afschaafsels geweest, die van de Bijbel zijn afgekomen. Bijbelchristenen, gelovigen voor dit uur. Eén van hen kan een as zijn geweest tijdens een andere dag. Dit zou een ander deel kunnen zijn. Het gaat verder om het grote stelsel van God te vormen. Maar het zal worden gesmolten in de pot van Gods grote koepeloven en weer uitgegoten in de beeltenissen van God. En alleen degenen die erdoor gemagnetiseerd zijn, zullen worden opgenomen. Wat een voorrecht is het te weten dat er iets in de opstanding is dat tot ons behoort. Nu, let op, herken de roep van Gods woord, waar hij deel van uitmaakt. En het is een adelaar tot een adelaar. Nu, als die moeder had geschreeuwd als een buizerd, had hij het nooit gekend. Hij had net zo goed op het erf kunnen blijven. Maar het was de schreeuw van een adelaar. Het was iets binnenin, dat kleine ventje, dat hij wist dat hij een adelaar was. En zo is het ook met iedere ware gelovige. Wanneer het preken van Gods woord voortgaat en het wordt betuigd en bewezen dat het Gods woord is voor dit uur, dan is er iets binnenin de gelovige, het maakt me niet uit hoe trouw zijn vader aan hun kerk was, of hoe trouw zijn moeder was, of zijn grootouders, en als die kerk iets onderwijst in tegenspraak met het uur van de doop van de Heilige Geest boodschap, er is iets in hem dat het uitschreeuwt. Hij zal het boerenerf verlaten. Hij moet het doen. De kip was eens misschien in orde, maar dit is het adelaarsuur, zie? Het is anders. Er is iets dat hij weg moet van het oude kippenhok en weg moet vliegen, de blauwe lucht in. Dan wordt dit aardse lichaam levend gemaakt en door de levendmakende geest tot de gehoorzaamheid aan Gods woord gebracht. Nu, wanneer deze Heilige Geest, vertegenwoordigd als de adelaar, over het land vliegend en de gelovige vindt, geen mens kan tot mij komen, geen mens kan tot mij komen van zijn eigen willen. Allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen, maar geen mens kan uit zichzelf komen. Het is niet uw eigen denken, uw eigen trekken, het is God die trekt, zie. Allen die de Vader mij gegeven heeft, zullen tot mij komen. Nu, de Heilige Geest is hier op aarde op zoek naar die individuen die God tot leven heeft bestemd in dit tijdperk. En zodra hij die vindt, doet hij net als bij Jezus Christus, de grote superzoon van God, die ons allen verloste. Het komt neer en maakt zijn woonplaats in het menselijk leven. Nu, let op. Bracht de levendmakende kracht? Nu, die levendmakende kracht die over Jezus kwam, maakte hem levend om elke belofte van het woord van die dag te manifesteren. Zo ook de Heilige Geest die op ons komt in deze dag, als het geen namaaksel Heilige Geest is, als het niet de duivel is die de Heilige Geest bespot, maar de echte, ware Heilige Geest is, dan zal het de belofte van dit uur manifesteren. Toen het op Luther viel, manifesteerde het die belofte van dat uur. Toen het op Wesley viel, manifesteerde het de belofte van dat uur. Wanneer het in deze tijd valt, manifesteert het de belofte van dit uur. Toen het op Mozes viel, manifesteerde het de belofte van dat uur. Op Noach viel, manifesteerde het de belofte van dat uur. Toen het op Jezus viel, manifesteerde het de belofte van dat uur. Zie, het is de Heilige Geest die neerdaalt om te verkwikken, levend te maken, die mensen die voorbestemd zijn door God om in de opname te zijn. Let op, dat is, als hij een ware adelaar is, zal hij de boodschap van het uur begrijpen, als hij een ware adelaar is. Nu, die kleine adelaar op het boerenerf at waarschijnlijk wel, maar hij wist dat het niet helemaal klopte. Maar dan, toen hij de waarheid hoorde, toen ontving hij deze waarheid. Nu, in Johannes 5:24, zei Jezus, sprekend op deze wijze, wie mijn woorden hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en zal niet in het oordeel komen, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Bedenk eens hoe eenvoudig dat is. Hij die gelooft. Nu, de juiste wijze om dat te zeggen is, hij die begrijpt. Nu gaat u hier de straat op en zegt tegen deze prostituee, gelooft u? Zeker. Gelooft u dat hij de zoon van God is? Zeker. Bent u gedoopt? Zeker. Gaat u naar de dronkaard en zegt, hoort u dat? Hoort u die prediker preken? Ja. Gelooft u dat? Zeker. Zie. Maar hij die begrijpt. Hij die zijn plaats kent in dit uur. Hij die mijn woord hoort en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft tegenwoordige tijd eeuwig leven. Zal niet in het oordeel komen, maar is reeds overgegaan van de dood in het leven. Dan, wanneer dit nieuwe eeuwige leven in u woont, is het vooruitzicht of het onderpand van dat u levend gemaakt wordt van sterfelijk tot onsterfelijkheid. Laten we dat nog eens zeggen. Wanneer deze geest u, het individu, heeft gevonden en over u is gekomen, is het vooruitzicht van uw eeuwige erfenis dat God u toegedacht heeft en voor u heeft gemaakt voor de grondlegging van de wereld. Dat is uw vooruitzicht. Net als u me om een eikenboom zou vragen en ik u een eikel geef. Nu, het leven voor de eikenboom zit in de eikel. nu, maar u moet wachten tot hij opgroeit. En wij ook. Wanneer u de Heilige Geest van God ontvangt, is het Gods vooruitzicht dat op u wacht, dat u al erkend heeft en u bent verzegeld door de geest der belofte van God in het lichaam van Christus. Toen God neerkeek op Golgotha en Jezus zag sterven, stierf hij niet alleen, hij stierf voor zijn bruid, het lichaam, wat de woordgemeente is, de gemeente die het woord van God gelooft voor het tijdperk. Of het nu voeten zijn, lichaam, hoofd of waar het ook is, zie, het is Christus die bloedde en stervende was en God die op hem neerzag, zag zijn opstanding en de gemeente met hem opgestaan op Pasen. Nu, ik wil dat u dit allemaal bij elkaar krijgt, want ik heb hier zo dadelijk iets wat ik wil zeggen, zo de Heere wil. Let nu op. Het is het onderpand, of het vooruitzicht, de levendmakende kracht van uw opstanding. Wanneer u de Heilige Geest ontvangt, woont dan in u het vooruitzicht ervan. Let op, u bent nu op weg, groeiend naar de volledige opstanding. Geen boom komt zomaar van de ene op de andere dag op. Hij moet groeien zoals wij groeien in de genade en kennis van God. U bent gedoopt in de Heilige Geest. Nu, als de Pinkstergemeente, gedoopt in de Heilige Geest, begint het te groeien. Takken zijn afgestorven. Ze snoeiden ze weg. Maar de boom groeit nog steeds. Gaat nog steeds door, omdat het tot de opstanding moet komen. Ze worden geleid door de Geest om het woord levend te maken voor u die gelovigen zijn. Het woord blijft levend maken naarmate u bij de eerste tak komt, tweede tak, derde tak en zo verder. Het blijft steeds levend maken. De Geest van God blijft het steeds tot u levend maken. Merk op dat met Pinksteren hun lichamen levend werden gemaakt door het nieuwe leven dat ze ontvingen. Dat maakt dat ik me religieus voel. Bedenk eens, nu, hier waren mannen, vissers, tollenaars, de nederige kleine vrouwen van, en gewone huisvrouwen, kleine maagdelijke meisjes. Zij waren gelovigen. Ze geloofden dat dit de waarheid was. Ze geloofden dat toen Jezus stierf, ze geloofden in hem en weer opstond uit de dood. Zij geloofden dat dit het absolute getuigenis van God was dat hij hem tot leven had gewekt. Nu, zij gaan naar de Pinksterdag toe om hun eigendomsakte te ontvangen. Weet u wat een eigendomsakte is? Is wanneer een akte geldig is geworden. Ze gingen daarheen om hun eigendomsakte te ontvangen. En zij werden levend gemaakt. Of wat een enthousiasme. Ze hadden het land gekocht. Het werd voor hen gekocht. Ze hadden het ontvangen. Is het waar of niet? We hebben hem zien opstaan. Maar hoe zit het nu met ons? Wij zijn getuigen. We stonden en zagen de man gekruisigd worden. We zagen de wolken over de aarde komen en de hemel verduisteren. En de aarde beefde en schudde. Ze had een zenuwinzinking. En toen ze hem in het graf stopten, ze staken hem door in het hart met de speer. En ze namen zijn lichaam eraf en legden het in het graf van Jozef Arimathea. En toen ontdekten ze dat hij op de derde dag weer opstond. En zoals de discipel zei, wij zijn hier getuigen van. We hebben hem zien opstaan. We weten dat hij leeft. Nu, wat deed dat? Dat nam alle angst weg. Geen wonder dat Jezus zei, vrees niet. Ik ben hij die dood was en levend is tot in alle eeuwigheid. Zie, het nam alle angst weg toen ze dat deden. Nu, maar toen ze opgingen naar Pinksteren, daar ontvingen zij de levendmakende kracht. De kracht die hen levend maakte. Nu, daar is waar ik denk dat u Presbyteriaanse en Methodistenbroeders uw potentieel wel ontvangt door te geloven in de Heere Jezus Christus, maar de eigendomsakte is nog niet gekomen. Dat is de geldigheidsverklaring van de akte. God gaf Abraham een belofte. Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar hij verzegelde het verbond door het zegel van de besnijdenis. En God geeft u een belofte, potentieel, dat u het zult ontvangen en dat u zult worden opgewekt. Dit lichaam zal met hem verheerlijkt worden in de eindtijd. Maar ziet u, u moet een goedkeuring krijgen op die akte. En de goedkeuring is wanneer alles ertegen ervan afgeslagen is en u het eigendomsbewijs ervan heeft. U heeft het zegel, het is van u. Alles wat erop staat behoort aan u. Amen. En wanneer we geloven op Jezus Christus als onze Verlosser en ons bekeren en gedoopt worden en er naartoe komen om Hem te geloven, erkent God onze bekering en ons geloof in Hem en zendt de eigendomsakte neer. En de eigendomsakte is de verzekering. Het is de garantie dat alles wat ooit tegen u gehouden werd, u zich er grondig van bekeerd heeft. Halleluja! En het eigendom is gekocht en u houdt de eigendomsakte als zekerheid. Laat iemand proberen u van het land te zetten, zeggen dat hij daar hoort en u met de eigendomsakte in uw hand. Laat hem dat maar proberen. Er is geen wet in het land die dat kan doen, omdat u de akte in uw bezit heeft. En er is geen duivel, geen kerk of welke theologie dan ook die de grenzen van Gods bewijs en akte kan overschrijden. Dat de doop van de Heilige Geest ons heeft erkend in Jezus Christus. We zijn er net zo zeker van om te worden opgewekt als Hij werd opgewekt, omdat we potentieel al in Hem zijn opgewekt. Amen. De oude dingen, wat doet het met onze sterfelijke lichamen? Het verandert onze mening, verandert onze opvattingen. Het zet onze verlangens op dingen die boven zijn. En het roken, drinken, gokken, de dingen die u vroeger deed, zijn dood. Het is beneden u. En u bent levend gemaakt. En deze levendmakende kracht brengt uw lichaam in een opgenomen toestand. Nu al. Let op de Pinkstergelovigen daarboven, toen zij levend werden gemaakt door de Heilige Geest. Luister naar mij. Toen die Pinkstergroep daarboven op de dag van Pinksteren hun eigendomsbewijs van God ontvingen. Zeker, het verheerlijkte hun zielen. Ze schreeuwden, ze zagen tongen van vuur verdeeld op elk van hen. En het verkwikte hun lichaam zo tot ze zelf niet meer in een aardse taal konden spreken. Het verkwikte hun lichaam tot een hemelse taal, de plaats waar ze naartoe gaan. Levendmakende kracht van God schudde hun sterfelijke lichamen zodanig, tot hun hele sterfelijke taal was getransformeerd, veranderd in een onsterfelijke taal. Wat een levendmakende kracht. Wat iets dat ertoe behoort. Indien de Geest, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in uw sterfelijke lichamen woont, zal het ook uw sterfelijke lichamen levend maken. We zijn dan levend gemaakt door de kracht van de levende God. Tongen, levend gemaakt tot een nieuwe hemelse taal, om tot hen te spreken en te worden opgenomen, verrijzen in een andere atmosfeer dan waarin ze ooit geleefd hadden. Ook met het nieuwe verkwikkende leven voor hen dat in hen kwam, het verkwikte hun taal. Ze spraken in nieuwe tongen. Oh ja. Nu, let op ze. Het was ook bedoeld om hen, na dit eigendomsbewijs, het was bedoeld om hen elke belofte te geven die op grond was van elke belofte op grond van Gods woord die in de Bijbel werd beloofd. Die levendmakende kracht werd aan hen gegeven om die belofte aan hen levend te maken. Daarom legden ze de handen op de zieken en werden ze genezen. Ze spraken in nieuwe tongen. Ze deden grote tekenen en wonderen, omdat dat in Gods belofte stond. En toen Jezus stierf om dat aan hen terug te verlossen, het grondgebied dat aan de zonen van God toebehoorde, hij demonstreerde wat God was. Hoe durven we daar iets sociaals van te maken en het in een organisatie te stoppen? We hebben er het recht niet toe om dat te doen. Het is de Heilige Geest vandaag die speurt naar eerlijke harten die die boodschap willen geloven. Alles in de Bijbel wat beloofd werd, is voor die gelovigen. En als u het in zijn volheid aanvaardt en God weet dat u het zult doen, geeft hij u de eigendomsakte daarvan. En dan is elke belofte die gedaan is in uw bezit en de Heilige Geest is er om dat aan u levend te maken. Oh, tjonge, wat voor soort mensen behoren wij te zijn? Hoe wonderbaar om Gods grote Heilige Geest hier die kracht te zien betonen. Bedenk eens. Wanneer de Heilige Geest zelf hierom getuigenis af te leggen van dit uur. Jezus zei het, Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hoe durft welke mens dan ook dat daaruit te halen? De werken die ik doe, zult u ook doen, Johannes 14:12. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Dat is de zekerheid. Als we een groep mensen bij elkaar zien zitten en die tekenen die zich manifesteren, dat is de zekerheid dat de eigendomsakte er is om te betuigen dat dat eigendom van God is. Amen. Dus wij zijn ook Pasen. Amen. We zijn nu in ons Pasen. We zijn al verrezen, halleluja, uit de dingen van de wereld naar de dingen van Gods belofte. Niet we zullen, we zijn. Het is het vooruitzicht. Het is Gods belofte dat Hij zijn geest zou uitstorten in de laatste dagen. En dat dat is wat ze zouden doen. Let op, legden hun handen op de zieken, alles wat in Gods belofte stond. Ik zal mijn geest uitstorten in de laatste dagen op alle vlees. Uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. En al deze verschillende beloften die Hij deed, alles ligt daar in Gods belofte. Jezus heeft het ons verlost. En wanneer we, of wij, als we voorbestemd zijn op die grond, als we bestemd zijn om op die grond te zijn, zoals de adelaar die in het nest van de kip loopt. Als u bestemd bent op die grond, is de Heilige Geest hier om u te vinden. En wanneer Hij u vindt, herkent u zijn roep. U weet in welk uur u leeft. U weet dat deze dingen horen te gebeuren. Snel wordt u opgenomen om het te ontmoeten. En nu bent u gezeten in hemelse gewesten in Christus Jezus. O, wat een belofte. Wat een hemelse Vader die ons deze dingen zou geven. De Geest maakt een gemeenschap met God levend, zodat ze de doden weer tot leven roepen in die dag. Ze legden hun lichamen op de doden. Zij kwamen tot leven. Luister goed. Ze deden dezelfde dingen die Jezus deed, omdat dezelfde geest die op hem was, op hen was. Als de ene geest de mens zo doet handelen, doet hij de andere zo handelen. Als de ene, hoe kan dit erover komen, zeggen dat hij de geest van God heeft en de werken van God ontkennen? Kan het niet? Let op, Gods leven, dat in het Grieks zoe wordt genoemd, dat door hen beweegt en in hen heeft hun gezindheid levend gemaakt voor zijn woord. Nu, laat me dat nu heel rustig zeggen. De Geest van God, die zich onder de mensen begeeft, maakt de gezindheid van de persoon levend voor de belofte van God. Zie, het doet het. Kijk, en ik probeer u te laten zien en u te laten beseffen dat ik nu spreek over de gemeente en ook tot leven gebracht in hem. Alhoewel ze alleen zijn attributen waren om mee te beginnen. Maar als God zei op deze dag, terug in het begin, zal John Doe mijn dienaar zijn, miljoenen jaren geleden. Nu, John Doe is geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, kwam leugensprekend ter wereld omdat hij een sterveling is. Maar misschien krijgt hij een klein religieus gevoel, sluit hij zich aan bij een kerk. Misschien sluit hij zich aan bij de Pinkstergemeente. Ik weet het niet. Hij zou zich bij van alles kunnen aansluiten. Maar laat hem eens onder de atmosfeer van God komen. Zie, John Doe zal moeten herkennen wie zijn vader is. Net zoals die adelaar herkende wie de moeder was. Het moet het beseffen, zie. Alleen dat John Doe Gods attribuut is. Dat een woord geworden is, uitgesproken. En dan zoekt de Heilige Geest dat woord uit. Hier is het. Hij roept hem, geeft hem eeuwig leven en brengt hem in de tegenwoordigheid van God. Gods woord. Kijk, God had hetzelfde toen hij Jezus zag. Het was het volbrachte werk dat God met Jezus voltooide toen hij zei, het is volbracht. Heel het plan was voltooid. En wanneer de geest van God op u komt en u werkelijk één van Gods eigenschappen bent waar hij over sprak. Nu, als u dat niet bent, zult u zich het afvragen en verward zijn en hier en daarheen rennen en alles meer. En nooit tot de kennis van de waarheid komen. Als u een van deze mensen bent, gaat het oude snel voorbij, zie, en wordt u nieuw en het plan van verlossing is volbracht. U bent bereid om elk woord te gehoorzamen dat God ooit over u sprak, zie, voor u om te doen. U bent onderdanig aan zijn woord. Het contract, precies, de eigendomsakte bij het contract. De verklaring van eigendomsrecht behoort u toe. De schulden zijn allemaal betaald, het is allemaal afgeschreven. en zoals het was op de dag van Pinksteren. Nu laten we opmerken het levendmakende, deze levendmakende geest op andere mensen. Nu, ik heb u gezegd dat ik niet erg lang zou spreken en ik heb maar 20 minuten om mijn woord te houden als ik dat doe. Let op, om binnen de tijd te blijven die ik zei, ongeveer een uur. Let op, nu, deze levendmakende kracht die alleen komt, nu, er is veel namaaksel van. Er zijn veel mensen die werkelijk denken dat ze het hebben, terwijl dat niet zo is. Veel mensen doen het omdat ze een verkeerde indruk hebben van wat ze andere christenen hebben zien doen. Satan kan dat allemaal nabootsen, wij weten dat. En als zendelingen kunt u het zien worden nagebootst, schreeuwen, dansen, spreken in tongen, al deze dingen. U kunt het overal geïmiteerd zien worden, absoluut. Onder heidenen en mensen die ontkennen dat er zoiets is als Jezus Christus, die de Zoon van God is, zie. En zij doen al die dingen zelf. Maar de werkelijke, ware, levendmakende geest die tot een gelovige komt, maakt hem levend tot Gods woord. Dat is weer terug naar adelaarsvoedsel, regelrecht terug naar waar hij leeft. De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Laten we nu deze levendmakende geest opmerken als het op andere mensen kwam, zoals het deed op de dag van Pinksteren. Laten we erop letten, Pinksteren, hoe ze handelden en zien of ze levend gemaakt werden door deze levendmakende kracht waar we het over hebben. Op de dag van Pinksteren stonden ze allemaal daarboven te wachten. Zelf van binnen waren ze bang. De Joden, wat ze gingen doen, dus werden ze bang. Maar wat gebeurde er toen deze levendmakende kracht uit de hemel viel, was er een dapperheid over hen heen gekomen. Er was iets, een begrip, waar ze er een paar uur ervoor nog niet zo zeker van waren. Ze wisten dat hij was gestorven. Ze wisten dat hij was opgestaan. Ze hadden onderweg met hem gesproken. Maar was die zaak voor hen of was het alleen voor hen, voor Jezus zelf? Maar hier op de Pinksterdag viel de Heilige Geest, het eigendomsbewijs, op de gelovigen. Wat hen deel maakte van zijn opstanding, hem deel van zijn gemeenschap maakte. De Heilige Geest kwam en bevestigde aan hen dat ze zouden worden opgewekt, omdat ze toen potentieel waren opgewekt, van lafaards tot dappere mannen. Ze waren bang voor dat woord waarvan zij dachten, laat het niet over u heen gaan. Ze waren bang, ze wisten dat hij dat woord was. Zelfs de Joden moesten het toegeven. Nicodemus zei, Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God komt. Geen mens kan de dingen doen die u doet, tenzij God met hem is. Nu, wij weten dat. We erkennen dat. Dus de discipelen. Petrus had zelfs gezworen in zijn tegenwoordigheid. Ze hadden hem allemaal in de steek gelaten, bij de kruisiging. Maar hier zijn ze nu, in deze bovenzaal, in de tegenwoordigheid van God. Toen, plotseling, daalde hier deze Heilige Geest neer uit de hemel. En het verkwikte hen. En de verkwikking vond plaats. Ze waren niet bang om te getuigen van de boodschap waarvan ze geloofden en wisten dat het de waarheid was. Anders waren ze er bang voor. Hoeveel Presbyterianen, hoeveel Methodisten, hoeveel Baptisten in de wereld vandaag, hoeveel Pinkstergelovigen die de waarheid kennen en bang zijn om er een standpunt over in te nemen. Ik word ertoe gebracht om af te vragen wat dat was dat op u viel. Bent u een deel van zijn opstanding? Zou u durven schreeuwen om een of andere man zijn theorie en idee? Of hebt u de echte durf en de echte mannelijkheid die nodig is om op te staan en juist juist te noemen en fout fout? Bent u een deel van zijn opstanding of bent u een aanbidder van een stel geloofsbelijdenissen? Bent u een kerkganger, hebt u uw naam erop staan en dood in zonde en overtredingen? Hij die niet het volledige woord van God gelooft, is een zondaar. Die fariseeën geloofden van veel dingen dat het de waarheid was. Ze zeiden, wij zijn Gods kinderen. En dat waren ze, totdat dat woord werd gepredikt. Maar toen dat woord werd gepredikt en betuigd, toen werden ze zondaars. Voor het verwerpen van hetgeen waarvan ze wisten dat het juist was en getuigden dat wij weten dat gij een leraar zijt van God gekomen. Want niemand zou de dingen kunnen doen die u doet zonder dat God bij u is. Ik vraag me af vandaag, waar staan we? Ik vraag het u, waar vindt deze opstanding ons? Durft u naar buiten te treden? Durft u God op zijn woord te nemen? Als u bestemd bent tot leven, zult u het zeker doen. Als u een adelaar bent, kunt u het niet laten. Er is iets in u. Of wilt u gewoon ergens een geloofsbelijdenis dienen? Zeggen, ik ga naar de kerk, ik ben net zo goed als u. Zie, als u geen geboorterecht bezit, zult u het nooit zien. U kunt het niet zien. Maar als u wel in het bezit bent van dit geboorterecht, kunt u er niets aan doen dat u het ziet. Omdat het een deel van u is. En u bent daar een deel van. Hoe zou ik de moeder kunnen ontkennen die mij gebaard heeft? Hoe kan ik de vader ontkennen wiens eigen bloed in mij is? Hoe kan ik ontkennen dat Charles Brennan mijn vader is? Ik zou het niet kunnen. Ik ben bereid zijn smaad of wat dan ook te dragen, want ik ben zijn zoon. Halleluja. Dan, als ik een zoon van God ben en hij was het woord van God, hoe kan ik ontkennen dat die Bijbel de waarheid is? Dat Jezus Christus niet dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer? En het uur te zien waarin we leven. Wij hebben een Pasen nodig in de gemeente. Opstanding. We hebben een opstanding nodig om geloof kracht te geven. Mannen en vrouwen die staan voor datgene wat Gods betuigde woord is. Zegt u wel, wij hebben onze jeugd voor Christus. Dat is in orde. Onze kerk houdt een bijeenkomst. We willen zoveel leden. Niets daarop tegen. Dat is in orde. Maar dat is alleen maar de atmosfeer. Dat zijn misschien de veren van een oude hen. Maar als u daar in de juiste atmosfeer komt, zal er een adelaar uitbroeden als u een adelaars ei bent. En als u van God was voorbestemd om het te zien, dan kunt u het niet helpen dat u het ziet. U komt voort in een opstanding. Zo werd de Baptist geboren, zo werd de Methodist geboren, in een opstanding van die dag. Maar ze keerden zich af tot een hen in plaats van een adelaar. Zoals ik niet lang geleden zei, op weg van Tucson, ik zag een heel vreemd iets. Ik zag een havik daar op de draad zitten. Die havik heeft zijn identiteit lang geleden al verloren. Vroeger was het een vogel die naast de adelaar stond. Hij kon de adelaar niet volgen. Nee, in geen geval. Niets kan een adelaar volgen. Maar hij was een havik. Christus is de adelaar en de gemeente zou op zijn minst een havik moeten zijn. Ze kunnen hoger vliegen dan alle andere vogels. Maar die havik is zacht geworden. Hij heeft zijn identiteit verloren. Hij zit op de telefoondraden en wacht op een dood konijn. Hij hopt als een gier, in plaats van te vliegen als een havik. O, mijn broeder, zuster, u Pinkstermensen, dat mijn eigen dierbare volk is. De gemeente is haar identiteit aan het verliezen. Ze komt naar beneden en is afhankelijk van een of andere dode formele geloofsbelijdenis, in plaats van te vliegen in de hemelse gewesten, ginds voor vers manna. Een havik jaagde vroeger op zijn eigen mannen, maar tegenwoordig neemt hij wat de auto's overrijden en wat de gieren eten. Hij hopt er als een, hij ziet eruit als een. We hebben ons zo getooid in de moderne wereld. Onze vrouwen die hun haar knippen en korte broeken dragen, onze mannen die niet genoeg ruggengraat hebben om op de preekstoel te staan en de waarheid te vertellen. We zijn al lang zacht geworden over het woord. O God, stuur de Heilige Geest en zoek die adelaars ergens op, die klaarstaan om ginds te staan, wat er ook gebeurt, die in het onbekende zullen zweven. Niet op de telefoondraden gaan zitten om te zien of er wat zondagsschoolliteratuur binnenkomt. Laat me het woord hebben en in de versheid van de kracht en demonstratie van de Heilige Geest. We hebben een Pasen nodig, een opwekking. Die potentie heeft. Mijn vriend, als u tevreden bent met zulk aas van de wereld, is er iets mis. Mijn zuster, mijn broeder, laat me u dit zeggen in goddelijke vrees, wetende dat ik misschien niet zal leven om nog een Pasen te zien. Maar er is één ding zeker, wanneer een ware, voorbestemde zoon van God, door het woord van God, die stem van God hoort, zal hij opstaan en die tegemoet gaan. Het is het vooruitzicht dat hij het werkelijke levende woord zal gaan ontmoeten, zoals hij was. De bruid zal de bruidegom ontmoeten. Zij is een deel van zijn lichaam. Let op, lange tijd hebben we zijn onze identificatie aan het verliezen. We komen op woensdagavond, sommigen van ons. Anderen blijven thuis om te kijken naar Wie houdt van Susie. Televisies, allerlei wereldse dingen. Allerlei vermaak om u weg te houden van de gemeente. We hebben het al lang geleden verloren. Onze seminaries, onze scholen brengen een stelletje rikkies voort met een heleboel theologie en vermaak en alles in de kerk om de plaats in te nemen van de gebedsbijeenkomst. We hebben kleding genomen en geprobeerd te vervullen wat de modernisten proberen te doen, hen binnen te halen. U zult ze daar nooit mee winnen. Zij hebben er meer van dan u. U hebt niets te zoeken op uw grond, op hun grond. Laat ze naar de uwe komen, waar de werkelijke doop schijnt, waar de werkelijke kracht van de opstanding is. Probeer niet een kerk te bouwen zoals de hunne. Probeer niet een voorganger te hebben als dat. Probeer niet dit, dat, het een of ander te doen of samen te werken met de wereld. Zij schitteren met Hollywood. Het ware evangelie straalt uit met kracht. Adelaars horen dat. Ze zoeken niet naar een glans, ze zoeken naar een gloed. Gloeien van nederigheid, gloeien van liefde, gloeien van kracht. Dat is waar de werkelijke adelaar naar op jacht is. U kunt niet op een boerenerf scharrelen en hem behagen. Hij zal het nooit kunnen. U kunt het hem nooit zeggen, omdat hij het niet gelooft. Laat die stem schreeuwen vanuit de hemel. Ik ben hij die dood was en weer het levend is geworden. Er vindt iets plaats. Ik ben dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. En het zal geschieden in de laatste dagen dat ik van mijzelf zal uitgieten op alle vlees. Geprezen zij God. Ik zal uw sterfelijke taal levend maken. Ik zal uw sterfelijke tongen levend maken. Ik zal u het bewijs geven dat ik u met mij in de opname zal nemen. Hongerige adelaars grijpen daar zo hard naar als ze maar kunnen. Het is de parel van grote waarde waarvoor ze al het andere verkopen om het te kopen. Amen. God helpen ons, vriend. Onze kerken verliezen hun identiteit. Laten we snel nu naar een paar gaan. Kijk naar het gedrag van die discipelen. Bang. Zij wisten dat Jezus de waarheid was, maar ziet u, het was tegen de populaire gedachte in, de populaire religie van het uur. De strengste religie, fariseeën, sadduceeën enzovoort, hun secten, clans en denominaties, ze waren tegen die ketterij. Maar Jezus was het geïdentificeerde woord. En Jezus is de Heilige Geest in de Geest. Nog even en de wereld ziet mij niet meer, u zult mij zien. Niet het lichaam, het leven dat in hem was. God is op de gemeente om zonen te roepen, zoals hij toen deed. Gehoorzaam. Ik doe altijd dat wat mijn vader behaagt. Wie van u kan mij beschuldigen van zonde? Met andere woorden, zonde is ongeloof. Wat heeft het woord over mij gesproken dat ik niet heb gedaan? Daar is het. Laat mij zien wat het woord zei dat ik zou doen, dat ik niet heb gedaan. Wie kan mij beschuldigen? Wie kan zijn vingers op mij leggen en zeggen dat ik het woord van mijn vader niet heb vervuld? O, wanneer de Pinkstergemeente tot dat punt komt, wie kan mij beschuldigen van ongeloof? O, christenen, laat u identificeren niet als een havik, maar een adelaar. Die havik is zacht, hij zal neerkomen. U ziet een arend dat nooit doen, hij zal dat nooit doen. Hij jaagt op zijn eigen voedsel uit de blauwe hemel. God heeft hem voorbereid, zodat hij het kan zien. Hij haalt vers manna, niet iets dat dood is. In de Hebreeërs, toen ze door de wildernis trokken, aten ze, probeerden ze dood manna te eten. Het was bedorven, er zaten vriemelbeestjes in. U weet wat we bedoelen. Het is gewoon bedorven, verrot. Er zitten maden in. Waarom zou ik voedsel eten dat jaren geleden al gestorven was? Het mag dan in vorm en conditie zijn, maar het is niet vers. We moeten elke generatie nieuw voedsel krijgen. Zo zoekt de adelaar naar dat voedsel, elke generatie, als we op onze reis zijn. Let op, nu laten we weer wat mensen nemen. Laten we enkele profeten uit het Oude Testament nemen, kijken wat zij deden. Laten we eerst eens naar Stefanus kijken. Hoe Stefanus in het midden van die Sanhedrin-raad, toen die raad hem daar naar voren bracht, die grote vergadering van gelovigen daar, of hoorden gelovigen te zijn, hem naar voren bracht en hem probeerde te veroordelen. Wel, zei hij, u hardnekkigen en onbesneden van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, dat is dat eeuwige leven. Zoals uw vaderen het daar vroeger deden door de profeten, zo doet u het vandaag. En ze knarsten tegen hem met hun tanden, ze wilden dat niet horen. Hij was tegen hun doctrine, hij was tegen hun denominatie. En ze stenigden de man tot de dood. En hij hief zijn handen op, keek naar de hemel en zei, ik zie de hemelen geopend en Jezus staande aan de rechterzijde. Waarom? Hij had de opstanding levendmakende kracht in zich, die hem in de boezem van Jezus bracht. Let op, vlug nu, kijk naar Filippus, daar in een grote opwekking, een opwekking houdend waar niemand het zou durven. Nou, als hij een grote samenwerking had gekregen tussen de kerken en alles daar, en had een grote opwekking, en de levendmakende kracht van God sprak tot hem, zei, Stefanus, misschien zei het dit, u heeft een grote opwekking, maar ik heb één man met wie ik wil dat u spreekt. En Stefanus is gehoorzaam. Het maakt niet uit wat het is, hoeveel kritiek, O, Stefanus, u kunt niet weggaan. Maar ik kan dat wel. God zei het. En hij ging de woestijn in en daar vond hij die eunuch. En wat gebeurde er? Hij zei, heeft, als u met heel uw hart gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, zal ik u dopen. Toen hij hem doopte, kijk, hij werd levend gemaakt door deze levendmakende kracht om een opwekking te verlaten van duizenden mensen om de woestijn in te gaan naar één man toe. O, dat zou tegen alle redenatie in zijn, zie. Nou, er zijn 10.000 die u hier willen, maar er is er één die u daar wil. Zie, en de levendmakende kracht zond hem naar Gods voorziene plaats. Halleluja. Mannen en vrouwen, het zal u doen opstaan. Het zal u de dingen laten doen die God wil dat u doet. Het kan me niet schelen wat een ander ervan zegt. De buurman zegt, oh, die persoon heeft zijn verstand verloren. Bidden de hele nacht, ze lezen de Bijbel. Het kan me niet schelen wat zij zeggen. Het is waartoe God u geroepen heeft. Dat is juist. Oh, ze zeggen dat we die ouderwetse Pinksteropwekkingen niet kunnen houden. Oh ja, dat kunnen we wel. U kan het in uzelf hebben. En u bent in de meerderheid, in de God. Maakt het niet uit wat de rest van hen denkt. Let op. Na in gehoorzaamheid, luister nu goed. Na het gehoorzamen van de God aan zijn woord, toen hij zijn opdracht volbracht, nam die levendmakende kracht die hij met Pinksteren ontving hem weg. Maakte zijn lichaam levend. Kilometers en kilometers ver weg werd hij meegenomen in de geest en werd ergens in een ander land gevonden. Levendmakende kracht van God. En als wij van Pinksteren zijn, diezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt, als die in uw sterfelijke lichamen woont. Zie, goed dan. Let op. Laten we nog een man nemen met deze levendmakende kracht. Er was een man heel lang geleden met de naam Henoch. Toen er iets nieuws kwam, dat zei, nou, nu, we moeten terug naar de oude school of dit, dat of dergelijks. Henoch wandelde met God. Wat God ook zei te doen, Henoch miste nooit één woord. Hij wandelde met God. Wat was hij? Hij was een zoon van God. Hij was een adelaar die geroepen was voor die dag. En toen de tijd gekomen was, was hij zo vol van die levendmakende kracht. Denk eraan, hij had 500 jaar of meer voor God gewandeld en niet één keer had hij zijn woord gemist. Niet één keer had hij zich misdragen. Niet één keer deed hij anders dan het getuigenis houden. Alles wat God hem zei te doen, ging hij doen. Geen discussie erover, hij ging het gewoon doen. Het maakte niet uit wat een ander dacht, hij ging en deed het. Waarom? Hij was vol van die levendmakende kracht. En toen de tijd kwam dat de oude man moest sterven, stuurde God gewoon de ladder neer en hij liep naar boven naar huis. Hij verkwikte hem en nam zijn sterfelijk lichaam mee in een opname. Amen. Dat is die levendmakende kracht. Kijk naar Elia. Nadat zijn werk klaar was op aarde, hij was zo vol van die levendmakende kracht dat hij die Jackie Kennedy-kapsels in zijn tijd veroordeelde. Hij had de oude Isabel verteld wat hij van haar dacht. Hij vertelde die predikers en priesters wat goed en fout was en zij geloofden hem niet. Maar hij veroordeelde die vrouwen met die geschilderde gezichten en zo, zozeer. En hij was zo vol van die levendmakende kracht tot niets hem kon deren. God had hem gevoed vanuit de hemel, nam hem eruit en zette hem apart. En hij was zo vol van levendmakende kracht, dat toen het tijd werd om te sterven, de Jordaan zich opende en hij liep gewoon, stuurde een wagen naar beneden en nam hem op naar huis. Zo vol van die levendmakende kracht. Hij werd een echte, ware zoon van God. Ja, let op. Hij had een opvolger. En zijn naam was Elisa. En Elisa had een dubbele portie van deze levendmakende kracht. Zie, hij had er een dubbele portie van. Nu, hij predikte ongeveer 80 jaar of hij was ongeveer 80 jaar oud. Hij werd ziek en stierf. Nu, hij kon niet naar huis gaan zoals Elia. Zie, beiden worden daar vertegenwoordigd in de gemeente. Sommige heiligen gaan en sommige rusten. Maar let op, toen Elia werd opgenomen in de opname, toen ging Elisa slapen, in God, vol van levendmakende kracht. Kijk naar zijn profetie vlak voor hij stierf. Zie. Nu, laat me u tonen. Het maakt me niet uit of u dood bent of waar u bent. Die levendmakende kracht gaat nooit weg. Jaren en jaren na zijn dood. Zijn vlees was weggerot. De huidwormen hadden het opgegeten. Maar ze namen op een dag een dode man, gooiden hem op die botten en er was zoveel levenskracht daar tot de man weer tot leven kwam. Halleluja, wekte hem op uit de dood. Omdat die levendmakende kracht, die op die heilige van God was, hem nooit had verlaten, bleef op die beenderen. O, bedenk, wij zijn vlees van zijn vlees, been van zijn gebeente, als wij zijn bruid zijn. De dood zal die levendmakende kracht helemaal niet storen. Al vernietigen de huidwormen dit lichaam, toch zal ik in mijn vlees God aanschouwen. Glorie zij God. Wat een... Ik weet niet wat te zeggen. Wat een hoop voor een oude man als ik, wetende dat ik mijn eindtijd spoedig ginds zie als 56-jarige. Sinds ik een kleine jongen was, heb ik hier gestaan en geprobeerd dit te verkondigen. Maar ik weet dat in mij niets goeds dat ik heb, niets dat ik heb gedaan, maar in mij is die levendmakende kracht. Het maakte me eens levend uit de dingen van de wereld, als een jonge man tot eeuwig leven. O, al de dingen die zijn gebeurd. Ik heb visioenen dingen zien voorspellen. Hij heeft nog nooit iets laten falen. Ik heb in andere tongen gesproken. Ik heb geprofeteerd. Ik heb die dingen gedaan door de geest van God die in mij woonde. Dat is levendmakende kracht. Ik weet dat op een dag mijn verlosser leeft nu. En op een dag, als hij komt, zullen deze beenderen weer opstaan om hem te ontmoeten in de lucht. U mag me in de zee begraven, het verbranden, waar u maar wil. Die levendmakende kracht is eeuwig. Oef, ik voel de Pasen nu. Jazeker. Ik heb het al jaren gehad. Het zit in me. Het is in u. Als u, de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in uw sterfelijke lichamen woont, heeft het u levend gemaakt van de dingen van de wereld naar het woord van God alleen. Het heeft u levend gemaakt van dit leven naar eeuwig leven. U die eens dood was in zonde en overtredingen, bent nu samen levend gemaakt om in hemelse gewesten te zitten met Christus Jezus. Terwijl u zich te goed doet aan manna van boven, terwijl u de hand van God gemanifesteerd ziet, de belofte van deze dag bewijzend. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Ze aten, dronken, trouwden, gaven ten huwelijk. En zoals het was in de dagen van Lot, zo zal het zijn in de uren dat de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden op aarde. Niet Zoon van God meer. Zoon des Mensen, teruggekomen als de profetische boodschap voor de laatste dag wanneer die adelaar zal vliegen. Niet de leeuw, niet de os in het offertijdperk. Zie, elke keer ging een religieuze macht uit om de uitdaging van de politieke macht van de wereld aan te gaan. Toen de leeuw opstond, de religieuze macht, ging het de Romeinse macht tegemoet. En toen het offeruur dan kwam, ging de os, omdat hij het offerdier van de Here is. Toen kwamen de hervormers. Door de gemeentetijdperken heen kwam het gezicht van een mens. En de hervormers waren sindsdien Luther, Wesley, Calvijn en zo verder, Pinkstertijdperk. Maar in de laatste boodschap die uitging, kwam er een vliegende adelaar. Het is adelaarstijd, openbaringtijd. Het woord van God gemanifesteerd, het woord van God bewezen. O kinderen, ga binnen in deze doop van de Heilige Geest. Kom binnen en geloof het met heel uw hart. God zal u vervullen. Kijk nu hier. We vinden nu, onthoud, wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Zoals God zijn beenderen en vlees uit het graf deed opstaan, zo kunnen ze de mens niet verbergen die deze dingen potentieel in zich heeft. De dood kan hem niet nemen. Jezus zei, alles wat de Vader mij heeft gegeven, zal tot mij komen. Ik zal ze doen opstaan op de laatste dag. O, jongen, Pasen. Wel, we bevinden ons in Pasen. Toen hij opstond, stonden wij met hem op. Hij zond het eigendomsbewijs terug. Wij hebben het als de doop van de Heilige Geest. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Dezelfde gisteren, vandaag en voor altijd. Hebreeën 13:8 bewijst dat. Hij is dezelfde. Zijn Messiaanse gezalfden geloven dat. Wat is de Messias? Wat is de Messias? Messias is de gezalfde. En nu, als hij de Messias was, door de gezalfde te zijn voor die dag, om het woord van God te vervullen, om de verlosser en de gezalfde te zijn en God dat lichaam heeft opgewekt, is zijn bruid de gezalfde voor deze dag. Het is al met hem opgestaan in de opstanding, want deze twee zijn één. Amen. Ik wou dat ik het kon vertellen zoals ik het zie. Ik wou dat ik de opleiding had waarmee ik het kon doen. Zie, ik hoop dat u het ziet. Ik hoop dat God, de Heilige Geest, daar neerkomt en dat in uw hart legt om te zien wat ik bedoel. De opstanding. We bevinden ons nu in de opstanding. Wij staan met hem in de opstanding. Maar alleen zij die leven hebben, Niet zij die het leven niet hebben. Zij zullen het niet weten. Ze zullen het nooit weten. Ze zullen gewoon doorgaan met denken dat ze de Heilige Geest ontvangen, gered worden en de opname zal gebeurd zijn en voorbij zijn. Zeiden, Elia is reeds gekomen. En ze deden het zo en u wist het niet. Zie. Let op, de dood stopt de levendmakende kracht van God niet. Let op, de dood kan het niet stoppen. U zegt wel, mijn moeder was een vrouw vol van de geest. Mijn vader, ik heb nog nooit een man gezien zo vol van de kracht als mijn vader. Maar hij stierf, broeder Branham. Zeker, dat stopte de levendmakende kracht niet. Mozes had die levendmakende kracht. Gelooft u dat? Er was nooit een man als hij op aarde, tot Jezus. Want hij zag niet alleen visioenen, hij sprak van aangezicht tot aangezicht met God. Zelfs een profetes, Mirjam, betwiste op een dag zijn woord. Hij zei, vreest gij God niet? Denk aan mijn dienaar Mozes. Er is niemand in de wereld zoals hij in dit uur. Er is nooit iemand geweest zoals Mozes. Ik spreek tot Mozes. Wat heeft hij ooit gezegd dat niet de waarheid was? Zie, ik spreek tot Mozes. Vreest gij God niet? Spreek geen woord tegen hem. En op dat moment werd ze geslagen met melaatsheid en was stervende. Ze leefde niet lang meer daarna. Mozes bad voor haar. En Mozes klom de berg op met 120 jaar van bediening, of 80 jaar bediening, 120 jaar in het leven. Klom de bergen in en stierf en werd begraven in het dal. Maar die levendmakende kracht was op hem. Ongeveer 800 jaar later, hier stond hij op de berg van verheerlijking. Amen. Wat was hij? Hij was bij die opstanding inbegrepen. Zeker was hij dat. Hij had de levendmakende kracht van God. Hier stond hij er. Kijk naar Job, Abraham, Isaac, de heiligen op de dag van de opstanding, die grote morgen, waarvan Job en allen wisten dat die zou komen. Toen hij zei, ik weet dat mijn verlosser leeft, honderden en honderden jaren voor Christus. Het is eigenlijk, het boek Job werd geschreven voor Genesis, beweren ze, het oudste boek in de Bijbel. En in zijn beproevingen en zoals we nu doormaken, en zijn vrouw zelfs, het meest naaste voor hem op aarde, zei, zult u God niet vervloeken en de dood sterven? Hij zei, gij spreekt als een dwaze vrouw. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, geprezen zij de naam des Heeren. En toen de geest van God dan over hem kwam en hij begon te profeteren, zei hij, ik weet dat mijn verlosser leeft. En in de laatste dagen zal hij op deze aarde staan. Al vernietigen de huidwormen dit lichaam, toch zal ik in mijn vlees God aanschouwen. En hij maakte een plaats om zich te begraven. Hij zei, we zullen deze grond kopen. Hij kocht daar en begroef zich. Later kwam er een man genaamd Abraham. De gemeente groeide en kwam op. Abraham. Wel nu, hij had ook het potentieel van God, eeuwig leven, eeuwigdurend, omdat God hem riep. Nu, let op, toen hij stierf, of Sara stierf, kocht hij een stuk grond in Palestina, vlakbij het graf van Job, en begroef Sara. Abraham stierf en werd ook met Sara begraven. Abraham verwekte Isaac. En Isaac, toen hij stierf, sliep hij bij Abraham, in hetzelfde stuk grond. Nu, toen Isaac Jacob verwekte, Jacob stierf helemaal in Egypte, maar omdat hij nu een profeet was met het potentieel, deze levendmakende kracht, zei hij, begraaf me hier niet, Jozef. Kom hier, mijn profetenzoon, leg je hand op deze heup die God kreupel maakte. Zweer tot de God van de hemel dat je me hier niet zult begraven. Wat bezielde die man? Waarom was Egypte niet net zo goed als elke andere plaats? Hij was een profeet. Hij wist waar die opstanding zou zijn. Het zou niet in Egypte zijn. Het zou in Palestina zijn. Hij zei, leg je handen op mijn kreupele heup en zweer bij de God die ik gediend heb. Je bent mijn profetenzoon, dat je mijn beenderen hier niet zult begraven. Neem me mee daar, gind, en begraaf me. Jozef, die ook een profeet was, legde zijn handen op zijn kreupele vader. Hij zei, ik zweer bij de God van Abraham, Isaac en Jacob dat ik u hier niet zal begraven. Ze namen hem mee en begroeven hem in dat land. Waarom? Waarom? Toen Jozef stierf, zei hij, begraaf me hier niet. Begraaf me hier niet. Waarom? God is overal God, maar hij heeft een plan. Jozef was een profeet. Hij zei, op een dag, luister naar zijn woorden, zal de Heere God u opnieuw bezoeken en u uit dit land halen. En als u gaat, neem dan mijn beenderen mee. Die levendmakende kracht was in die beenderen. O, als de geest van hem die Christus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zal hij ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Leg mijn beenderen hier niet neer, begraaf ze daar ginds, bij die van de belofte. toen Jezus kwam, hier, ik heb hier een schriftgedeelte, Matthäus 27, 51. Toen Jezus opstond uit de dood, zag Job dat aankomen. Zei, ik weet dat mijn verlosser leeft. De laatste dagen zal hij op deze aarde staan. Hoewel de huidwormen dit lichaam hebben vernietigd, toch zal ik in mijn vlees God zien. Ik zal hem zien. Zij wisten het, dat was een profeet. Abraham was een profeet. Isaac was een profeet. Jacob was een profeet. Jozef was een profeet. En ze hadden de openbaring van God, volgens zijn woord. En op die paasmorgen, toen die ene kwam en allen verloste die in hem geloofd hadden, werden zij ook opgewekt, overeenkomstig de Bijbel. Die levendmakende kracht kwam in het graf van Job, waar zelfs geen lepelstof van zijn beenderen meer over was. Na al die honderden en honderden en honderden jaren, zijn beenderen waren vergaan. Het ging terug en keerde terug tot de gassen van de aarde. En alleen nog maar asstof lag daar. Maar toch, toen die levendmakende kracht, volgens het woord van God, volgens de belofte, honderden en honderden, ja duizenden jaren later, toen die levendmakende kracht uit het graf werd voortgebracht, Job, Abraham, Isaac, Jacob, zij kwamen allen met hem uit het graf. De Bijbel zei het, Matthäus het 27e hoofdstuk en het 51e vers, er stond vele van de heiligen die sliepen in het stof van de aarde, herrezen en kwamen uit de graven met hem toen hij opstond op paasmorgen. Waarom? Ze hadden dat potentieel. Ze hadden die levenwekkende kracht, zie, en verrezen uit de dood en gingen met hem mee in de opstanding. Zich verheugend in de opstanding met hem, omdat ze vol waren van die levendmakende kracht. Ze hadden dat echte paaszegel. Wel, zegt u, ik wou dat ik daar in het Oude Testament leefde. Wacht eens even, in 1 Thessalonicenzen, het 4e hoofdstuk, het 16e vers. Ik wil dat u dat leest. Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, omdat u niet bedroefd bent, zoals ook anderen die geen hoop hebben, want of wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is ten derde dagen, geen voorgewend geloof, maar wij geloven het, zal ook God op dezelfde wijze hen die in hem ontslapen zijn, terugbrengen met hem. De nieuwtestamentische heiligen met die levendmakende kracht zullen ook opstaan bij zijn tweede komst. Net zo zeker als de oudtestamentische heiligen met al die levendmakende kracht op hun beenderen. En veranderingen en krachten enzovoort die van God toonden. Die profeten tot wie het woord van God kwam, zij stonden met hem op die opstandingsmorgen. En met de belofte van God dat ieder die in Christus Jezus is, ook met hem zal komen in zijn opstanding. De levendmakende kracht van God op de beenderen. Geen wonder dat we de zieken de handen opleggen. Geen wonder dat we elkaar lief hebben. We zijn broeders en zusters. We moeten elkaar niet haten omdat we gecorrigeerd worden door het woord van God. We moeten elkaar lief hebben en respect hebben voor elkaar. Weet u, als u dat niet doet, zal het u niet helpen. Er is een kleine man die hier zit, die onder deze kerk nu, een paar dagen geleden, die man gelooft. De kleine beste jongen had een kanker aan zijn oor en hij wou er niets over zeggen. Hij werkte daar bij het huis. Ik was met hem op jacht geweest, daar met de gebroeders Mosley en broeder Dawson hier. We waren hier aan het jagen, broeder Williams' zoon. En ik keek toevallig naar zijn oor en ik zag dat zijn oor helemaal opgezwollen was. En ik zei, wat is er aan de hand, Donovan, dat oor? Hij zei, broeder Branham, het zit er al een lange tijd, ik weet het niet. Ik pakte hem gewoon bij de hand daar. Dat was een grote kanker aan zijn oor. Zei nooit één woord. Hield het gewoon vast en dacht, mijn broeder. Binnen een dag of twee daarna was er zelfs geen litteken meer van over. Het was zijn respect in de God van de hemel door zijn levendmakende kracht. Doodde die kanker en spaarde het leven van Donovan Weert daar ginds. Dat is juist. Wat zijn deze dingen? Kijk hier, mensen hier in Phoenix. Kijk naar uw mensen die hierin hebben geloofd. Kijk naar de mensen die dit hebben, die hun handen op u leggen. Kijk wat er gebeurt. Het is levendmakende kracht. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven. Als zij hun handen op de zieken leggen, die levendmakende kracht. Van adelaar tot adelaar zal iets gaan gebeuren. Nu, een adelaar tot een buizerd zal niet werken. Adelaar tot adelaar stijgt op van het boerenerf naar de hemelse gewesten. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven, wanneer ze beiden in geloof zijn. Zie diezelfde levendmakende kracht van God vertegenwoordigd in deze twee profeten, Elia en Elisa. Let op, hetzelfde woord, Eén ervan is opgenomen worden, de ander is werd opgenomen. Opgenomen worden en werd opgenomen. Zie, hij werd opgenomen, wij zullen worden opgenomen. Met hen opgenomen worden, ze ontmoeten in de lucht. Opgenomen worden om ze in de lucht te ontmoeten. Let op, een vogel moet twee vleugels hebben om zichzelf in evenwicht te houden. Is dat zo? Elia was de opgenomen vleugel, Elia. Elisa was de opstandingsvleugel. Zie, beiden samen vertegenwoordigen de heiligen die leven en de heiligen die zijn heengegaan. Bedenk, levend gemaakt om voorbij het gordijn te zien. Hoe deze mensen daar levend gemaakt werden om voorbij het gordijn te kijken en in deze tijd te zien. Die profeten, kijk naar Paulus, zei in de laatste dagen hoe deze mensen zouden zijn, handelen en zichzelf christenen noemen. Hij was een profeet, vol van de levendmakende kracht, voorzag dat het zou gebeuren. Wij geloven dat, of niet soms. Hij ontving levendmakende kracht. Kijk naar de levendmakende kracht vandaag, dingen voorspellend, zonder één gebeurtenis mis te hebben. Niet één keer faalt het. Levendmakende kracht. Niet de kracht van een mens, de kracht van God. De kracht, het eigendomsbewijs, van Pasen, de opgestane Jezus die het eigendomsbewijs terugstuurde om ons te garanderen dat we al met hem levend gemaakt zijn. Let op, herinnert u zich het kleine boek, de zakenmannen hier, ziende voorbij het gordijn van de tijd? Naarmate ik ouder begin te worden, wetende dat mijn dagen korter worden, en word ik heel, speel ik dat stukje dat die dames een tijdje geleden zongen. Ik heb het al zo'n 18, 20 jaar nu. Ik wil het bepraten, Heer. Ga er dan en ga bidden, dan komt die levendmakende kracht. Ik ben tot rust gekomen en ik keek daar omhoog en ik kreeg, kijk ginds. Ik herinner me die ochtend dat ik er voorbij ging en mijn vrouw die daar achterin zit, lag op hetzelfde bed met mij die morgen en ik rees op en keek op en daar ligt ze te slapen. Ik zei, als ik iets voor de Heere ga doen, kun je maar beter opschieten, jongen. Je bent over de 50. Toen nam de Heilige Geest mij weg en ik keek daarheen. Ik zag die heilige, net zo zeker als ik hier bij deze preekstoel sta, met dit heilige boek die hier ligt en een dienaar van het evangelie. Heb ik u ooit iets verteld in de naam van de Heere dan dat het gebeurde? Zo ja, wil ik dat u me erover vertelt. Elke keer is het perfect geweest op het podium. Elke keer is het gebeurd precies zoals hij zei. Dit was zo, spreekt de Heere. Ik stond daar, keek over in die tijd. Ik zag tienduizenden maal tienduizenden komen. Jonge mannen en vrouwen rennend, hun armen om mij heen gooiend, schreeuwend. Ik keek achterom en zag mezelf op het bed liggen. O Heere, laat me voorbij het gordijn van de tijd kijken. Wat is het? Het is levendmakende kracht die ons zal wegnemen. Die grote levendmakende kracht. De levendmakende kracht die kwam in deze laatste dagen. Daarvoor ben ik nu in Arizona. Er zijn veel mensen die hier zitten, die hier stonden in Phoenix en me u vanaf dit podium hebben horen zeggen, zo spreekt de Heere. Hoeveel herinneren het zich? Nu ga, er staat iets op het punt te gebeuren. Ik zag 7 engelen komen. Heeft het tijdschrift Life er niet over geschreven, toen de mist ervan hier overheen dreef? 27 mijl hoog en 30 mijl in doorsnee? Is dat niet Fred Softman, deze anderen, Gene Norman die daar zitten? Stonden daar toen die 7 engelen daar op de heuvel verschenen? Het schokte de heuvels mijlen ver in de omtrek. Zo, daar stonden 7 engelen en wierpen zwaard in uw hand. Zij gaan naar huis en open deze 7 zegels die gegeven zijn. En hier zijn ze, het ware geheimenis van huwelijk en echtscheiding en het slangenzaad en al deze dingen waar zo'n ophef over is geweest. Het is zo, spreekt de Heere. Wat is het? De levendmakende kracht die tot de gemeente komt, haar gereedmakend, dit uur dat we naderen. Levendmakende kracht. O God, help ons om het te ontvangen. Help ons om het te geloven. Zie, het hangt er gewoon van af welke houding u aanneemt, of het u goed zal doen of niet. Zie, u moet dat geloven. Gelooft u het niet, zal het u geen enkel goed doen. Hoe de oude Samuel daar stond voor dat volk en zei, heb ik u ooit iets verteld in de naam des Heren dan dat het gebeurd is? Heb ik u ooit gesmeekt om uw geld om van te leven? Nee, maar we willen toch de koning. Zo is de kerk vandaag de dag. Zij willen hun eigen ideeën. Zij besteden helemaal geen aandacht aan u. Ze lopen er gewoon omheen. Wel, het toont gewoon aan dat de levendmakende kracht er niet is. O, u zegt wel, ik sprak in tongen, ik sprong en ik juichte. Dat is allemaal prima. Maar als die levendmakende kracht er is, zult u het herkennen. Zoals die kleine adelaar. Dat is zijn mannen. Dat is het woord. Dat is zo spreekt de Heere. Dat is wat God beloofd heeft. Dat is wat voorspeld was. Dat is precies wat er gebeurd is. We zijn zonder enige twijfel potentieel in de opstanding op dit moment. De heiligen die op het punt staan te worden opgenomen in de lucht. Dus Jezus, zo vol van deze levendmakende kracht, zei, indien u deze tempel kunt vernietigen, waarover u dacht u 40 jaar deed om die te bouwen, ik zal hem in 3 dagen oprichten. Waarom kon Jezus dat zeggen? Ik wil het u vragen. Waarom kon Jezus zoiets zeggen? Hij wist dat hij het was. Amen. Ik wou dat ik dat kon laten doordringen. Hij wist wie hij was. Hij wist dat elk woord dat God daarin over hem had geschreven, dat hij het vervuld had. Hij wist dat hij degene was waar David over sprak. Weet u dat u degene bent van wie de Bijbel spreekt? Weet u dat uw positie in Christus is? Als u in Christus bent, bent u een nieuw schepsel. Weet u dat dit woord net als het dagelijks leven voor u is? Maar natuurlijk, het is van u. U bent een adelaar. Dat is uw voedsel. Hij wist dat door de kracht van God hij het zou doen, omdat het geprofeteerd was dat hij het zou doen. Dat is de reden dat hij niet bang was om te zeggen, vernietig deze tempel, ik zal hem in 3 dagen oprichten. Omdat David zei, ik zal zijn ziel in de hel niet verlaten, noch zal ik toelaten dat mijn heilige verderving zie. Hij wist dat niet eens zelf aan zijn lichaam tot ontbinding zou overgaan, en het ontbindt in 72 uur. Hij zei, vernietig deze tempel, ik zal hem weer oprichten. In die 3 dagen. Waarom? Hij was zo vol van die levendmakende kracht, die elk woord levend maakte. Hij keek terug en zag elk woord dat God over hem had geschreven, dat die profeet zei dat hij ze vervulde. Hij wist dat ook dat vervuld zou worden. Nu, elk woord dat God zei, heeft uw geest er amen op gezegd en is het tot vervulling gekomen in uw leven, als gelovige? Houdt u zich op de vlakte over iets en zegt u wel, mijn kerk leert het anders. Wees dan voorzichtig, Havik. Let op, adelaars geloven. Er is geen vraag bij voor hen. Ze geloven hem. Let op, nu, hij wist dat het zou gebeuren, omdat het woord zei dat het zo was. En elk woord dat over hem geschreven was, moest vervuld worden. Hij wist dat het geschreven was door de kracht van God, door de heilige profeten die geprofeteerd hadden dat hij dit zou doen. En profetie faalt nooit. Het kan dat niet. Het woord van God kan niet falen. En het staat geschreven in de door de Geest dat. En nu, bovendien, de Geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt, als die in uw wezen woont, uw lichaam, zal het ook uw sterfelijk lichaam tot leven wekken. Schiet het dan neer, verbrand het, doe wat u maar wilt. Maak er gekheid over, breek het af, wijs het af, doe wat u wilt. God zal het oprichten, want hij zei dat hij dat zou. En iedere heilige van God die die belofte in zich heeft, weet dat dat de waarheid is. Dus vrees niet, broeder, we zijn reeds in het Pasen. Kijk nu naar verheerlijking, vlak voor we afronden. Verheerlijking, we zijn daar allemaal vertegenwoordigd in de verheerlijking. Kijk wat we vandaag zien. Merk op wat we vandaag nou zien, de levendmakende kracht van God. We waren allemaal daar. Daar waren de dode heiligen, vertegenwoordigd in Mozes. Daar was de opstanding en Jezus Christus die verheerlijkt werd. Elia, Mozes, Elia en Jezus stonden allen op de berg. De dode heiligen, de opgenomen heiligen en Jezus verheerlijkt. Oh my. Wel, u zegt, ik hoorde een man zeggen, ze zullen zeggen, u mensen, wel, als u dit soort macht had, zou u erop uit moeten gaan en de mensen vertellen wat u kunt doen. Het is verre van een echte christen om zoiets te zeggen, zie, zeker claimen we geen macht om. Maar we doen één ding. Toen zij om zich heen keken, met al die macht op hen, zagen ze alleen Jezus. En de echte, ware gelovige kan het niet schelen of hij achter een denominatie staat of niets ervan. Hij wil alleen één ding, dat u die verheerlijkte Christus ziet. Maakt geen verschil. Een werkelijke, ware berg der verheerlijkingservaring verheerlijkt alleen Jezus Christus. Het verheerlijkte Mozes niet, verheerlijkte Elia niet, verheerlijkte zichzelf niet, verheerlijkte niets anders, maar zij zagen de verheerlijkte Christus. En iedere ware gelovige, dat is wat er in zijn hart is, om Jezus Christus te verheerlijken. Dat is wat hij de mensen probeert te laten zien. Niet zeggen, wel, als u zich bij onze groepen komt aansluiten, als u dit of dat komt doen. Oh, doe dat niet. Doe dat niet. Gods woord, dat Christus is, verheerlijkt te zien en de belofte van deze dag vervullen. In dit grote uur van opstanding. Let op, en het geeft hun vreugde te weten dat wij bij hem zijn, vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente. Wat een vreugde. Dat is het enige waar een ware gelovige om geeft. Ze geven niet om een denominatie, ze geven niet om een organisatie. Het kan ze niet schelen wat de andere vrouwen denken. Zij geven er niet om, zeker niet. Zij zullen die dingen niet doen die deze andere vrouwen doen. Deze mannen zullen die dingen niet doen. Ze zullen niet voor zichjes rondhangen bij een of andere organisatie om niet buitengesloten te worden en bang dat ze geen maaltijd zullen krijgen. Zij geven niets om die dingen. Het is onzin voor hen. Er is maar één hartenwens, dat is Jezus Christus verheerlijkt te zien. Hun gedrag moet in overeenstemming zijn met God. Het moet absoluut niets anders dan alleen de heerlijkheid van Jezus Christus. En wat is Jezus? Het woord. Is dat waar? Nu merk op. En zijnzelfde betuigde methode te zien, zijn opstanding bewijzend. Nu, wat is het? Bij het zien van uw leven, door zijn beloofde woord, dat hij zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, bewijzend dat hij nog steeds levend is. Het maakt me niet uit of elke deur in het land voor me gesloten is. Ik ben, zoals ik zei, ik werd onlangs 56. Ik kan eruit worden weggerukt. Ik ben op de leeftijd van hartaanvallen. Ik ben op de leeftijd van al deze andere dingen en al het andere. Wel, wat maakt het voor verschil? Het maakte voor mij geen verschil toen ik een kind was. Het maakt nu niet uit op welk uur mijn nummer wordt afgeroepen en mijn kaart uit het rek wordt gehaald. Het maakt me niet uit of ze ooit zouden weten dat ik op aarde leefde. Het maakt mij niet uit. Ze hoeven geen grote monumenten en grote gebouwen te hebben om te zeggen dat ik hier op aarde was. Er is maar één ding waarvan ik wil dat ze weten. Te weten dat Jezus Christus dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. En in mijn hart bewaar ik zijn eigendomsbewijs. En ik weet dat op een dag, al zou ik in de zee kunnen verdrinken. Ik zou gedood kunnen worden in Afrika. Ik weet niet wat er met me zal gebeuren. Maar één ding weet ik wel, ik bezit het eigendomsbewijs. Halleluja, elke deur kan gesloten worden. Dat maakt mij geen verschil. Ik probeer niet een man of een organisatie te verheerlijken, nog mezelf of geen van de groepen of niets anders. Ik wil dat de mensen zien dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en zijn geest leeft. Hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Geen wonder, zei Jezus, vrees niet. Ik ben hij die dood was, maar ik leef voor immer meer. Want nu zijn wij door hem verlost en zijn met hem opgestaan en zijn nu niet zullen zijn, gezeten in hemelse gewesten in hem. Nu, wanneer we deze geest in ons hebben, de eigendomsakte, laat zien dat alle twijfels zijn weggenomen. Wat? Christus leeft. Niet ik leef, niet mij. Christus leeft in mij. Niet u leeft, maar Christus leeft in u. Omdat zijn levend woord in u leeft. Wat toont dat alle rekenschap van al uw methodisten en baptisten en pinksterideeën en al het andere is weggevaagd. En Jezus Christus, zoals op de berg der verheerlijking, al de profeten en al het andere is voorbij. Al de dagen van de Lutheranen, de methodisten, de Presbyterianen, ze zijn allemaal prima. Maar dit is mijn geliefde zoon. Hoort gij hem, het woord van dit uur, het uur van de zegels. Wanneer al de geheimenissen van vroeger, die al deze jaren verborgen zijn geweest, en die grote piramide van de tijd werd afgehouden, de hoofdsteen werd geslepen, zodat de sterren van David zich op zijn plaats zal vestigen, en de grote gemeente van de levende God zal worden opgenomen als op de vleugels van een adelaar, ginds de heerlijkheid ingedragen. Ja, in nu, in onze lichamen, met spreken in nieuwe tongen, met profeteren en voorafzien, handen op de zieken leggen en ze herstellen, de wereld dood en al de dingen van de wereld. We zijn overgegaan van de dood in het leven en we bezitten nu de kracht. Halleluja. Op die opstandingsmorgen, wanneer de zegels van de dood verbroken zullen worden, zullen we opstaan, halleluja, zullen we opstaan. Amen. Er zijn niet genoeg duivels in de hel om ons ervan te weerhouden. We zijn voorbestemd door God voor dit uur. Het woord van God openbaart zich door ons heen. En we leven in de aanwezigheid van God door de woord, belofte van God. Er is geen duivel in de hel die me kan weerhouden van op te staan. Er is geen deur die hij in mijn gezicht kan sluiten op die morgen. De zegels zijn verbroken. Halleluja. Ik ben vrij. Ik ben een adelaar. Ik zit niet meer in een kooi, maar ik ben vrij. Ik ben opgestaan uit de dood in het nieuwe leven van Jezus Christus. Niet alleen ik, maar elke man, vrouw, jongen of meisje die hier zit, die vervuld is in die geest van God, is een nieuw schepsel in Christus. En u bent een adelaar. Wij leven vandaag en genieten van de opstanding tot in alle eeuwigheid. Omdat Hij leeft, leven wij ook. En Hij leeft in ons en maakt ons levend. En de geest die Hem uit de dood heeft opgewekt, die in ons wezen woont, zal onze sterfelijke lichamen tot leven maken op dat grote eeuwige Pasen. Geprezen zij God. O, neem de wereld, neem alles wat u maar wilt, maar geef mij Jezus. Amen. Ik hou van Hem. Hij is de hele wereld voor mij. En omdat u een deel van Hem bent, ben ik een deel van u. En bent u een deel van mij. En samen zijn we een deel van Hem. O Christen, wat een gelegenheid hebben we. We hebben gelegenheden waar de heilige Paulus nooit van heeft kunnen dromen. We hebben gelegenheden die Henoch en Elia en zij allen nooit hebben gehad. De gelegenheden die we nu hebben. En er is daar ergens één klein schaapje, en hij zal niet tevreden zijn tot die ene in de kudde komt. Door de hulp van God en door een visioen, en zo spreekt de Heere, keer ik terug over zee. Dat laatste schaapje is misschien een zwart schaapje, weet ik het, waarvan ze niet eens denken dat ze een ziel hebben. Maar God weet beter. Ik zal zoeken tot de laatste dag van mijn leven om die ene te vinden, waar het ook mag zijn. Ik hoop dat ik niet een van mijn broeders beledigd heb door deze strenge dingen te zeggen. En niet dat ik niet wil dat u naar de samenkomst gaat. Zeker, ik wil dat u naar de samenkomst gaat. Gaat u naar de samenkomst waar u ook heen gaat. Maar laat dat gewoon niet uw hoop zijn. Zeggen wel, ik behoor tot dit of ik behoor tot dat. O, broeder, zuster, behoor tot Christus. Ga naar de samenkomst, maar behoor tot Christus. Amen. Laat dat potentieel, als dat niet in u is, u nu verkwikken tot leven. Wilt u het nu niet ontvangen? Deze ruimte is er vol van. Ik voel het overal om me heen. Ik weet dat het hier is. De kracht van God. De grote ziender van visioenen. De grote voorzegger die de dingen kan vertellen waarvan het nooit faalt. Die grote die kan spreken en niemand die kan zeggen dat het niet zo is. Een mens kan openen en niemand kan sluiten. Hij die dood was, is nu levend. En levend vandaag, hier in Phoenix, wandelend tussen de pasgeboren bloemen. Geen wonder op die paasmorgen lagen er kleine traandruppeltjes van dauw op de wangen van elke lelie en elke roos. Waarom? Het wist dat het door de grond was opgekomen en er ergens een eeuwige bloem bloeide. Die zal op een dag haar plaats innemen. Dat is juist. Geen wonder dat vreugde tranen over onze wangen kunnen lopen. Geen wonder dat onze harten huiveren en beven als we diezelfde transformerende kracht in ons leven kunnen voelen komen en ons vullen. Zelfs voor ons laten spreken in een taal die uit de hemel komt. We zijn zo levend gemaakt in zijn aanwezigheid daar. Profeteren, voorzien, voorspellen en alles perfect kloppend met het woord. Als het profeteert in tegenstelling tot dat, geloof het dan niet. Maar als het met het woord is, heeft het reeds gezegd. Zo spreekt de Heere. Vrees niet. Ik ben Hij die dood was en levend voor immermeer. Dat is Gods paaszegel, dat elke letter van dit woord in uw hart verzegelt. Wat is het zegel? U bent geschreven brieven, gelezen door alle mensen, dat weet u. Maar toen God u heeft opgeëist, verzegelde Hij u met het paaszegel. Dat u met Christus bent opgestaan en u een nieuw schepsel bent. Als u vanmorgen nog niet verzegeld bent, doe dat dan terwijl we onze hoofden buigen. Heren, hoort u dat? Denk nu met uw hoofden gebogen, Romeinen 8, 11. Als het zo zij dat de geest die Christus uit de doden heeft opgewekt in u is, zal het ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Waar kunnen we naar uitkijken, mensen? Wat is er nog over? Kijk naar Formosa en de hele wereld, en atoomraketten en alles andere, gewoon klaar om de wereld te treffen en gewoon zo nerveus en bang en schreeuwend. En deze filmspelers die daarop zijn, die gewoon allerlei grappen vertellen, net als een kleine jongen die over het kerkhof loopt, al fluitend in de nacht, proberen de mensen te laten geloven dat alles in orde is. Laat u niet misleiden, de komst van de Heere is nabij. Merkte u op, laatst, een visser kwam naar me toe en vertelde me, daar in de baai zittend, dat een of andere ruige plek of iets dergelijks hier zo, en hoe dat lang voordat die aardbeving in Griekenland schudde. Alle vis die gewoonlijk rond die tijd van de ochtend kwamen voeden, ze aten niet. Wat was er? Ze waren niet aan de oppervlakte. De tweede keer dat het gebeurde, gebeurde hetzelfde. Hij wist toen gelijk dat er iets ging gebeuren. De vissen kwamen niet voeden op dat tijdstip. En alle meeuwen en dergelijke die zich voeden met de vis, ze stopten met voedsel zoeken. Zo vroeg in de ochtend, dat is wanneer ze zich voeden. Ze zaten gewoon op de oever, weg van de kliffen en dergelijke. Want slechts over een paar minuten begon het zeemos uit de aarde op te borrelen, van de zeebodem. Zie, die vissen wisten het voordat het gebeurde. Toen ik naar India ging, ik las de krant, stond de aardbeving moet voorbij zijn. Dagenlang kwamen de vogeltjes niet terug naar hun nesten in de rotsen. Het vee bleef niet staan onder de beschuttingen, in de schaduw, op het heetst van de dag. De schapen stonden midden in het veld, leunden tegen elkaar aan. Ze gingen niet in de buurt van die rotsen, 2 of 3 dagen voordat de aardbeving plaatsvond. Waarom? Die schapen wisten het. Ze wisten dat er iets ging gebeuren. Die vogels wisten dat er iets ging gebeuren. Die meeuwen wisten dat er iets ging gebeuren. Die vissen wisten dat er iets ging gebeuren. Het is dezelfde God die die dieren in de ark leidde. Kunt u niet zien, geestvervulde mensen, dat er iets op het punt staat te gebeuren? Zoek niet naar een of ander groot universeel iets om eraan te komen, niets dan de komst van de Heere Jezus. Denk gewoon aan de woorden en de belofte van de Heere. Wilt u niet snel binnenkomen? Ga weg van die grote muren. De opstanding is nu nabij. Als er hier iemand is die niet weet of hij in die opstanding zou gaan en niet zeker is of ze die opstandingskracht in zich hebben, al vernietigen de huidwormen het, al barst er een atoombom in uw midden, het zal nooit die levendmakende opstandingskracht vernietigen. Nee, nee, zuster, broeder, uw dierbare naam is gezet in het boek des levens van het Lam ginds. Geen mens kan het uitwissen. Er is niet genoeg wrijfmiddel in de wereld om uw naam uit het boek te wrijven, daar waar zijn bloed het gekocht heeft. Als u daar niet zeker van bent, waag het er nu niet op, zie. U zou een kans kunnen nemen om ergens door een barricade heen te gaan en niet gedood te worden, maar u zult niet door deze barricade heen komen. Nee, nee, u gaat het krijgen. U hoeft het niet. Er knippert nu een rood licht. Ga eraan voorbij. Ga aan uw eigen ideeën voorbij. Schuif de dingen van de wereld terzijde. Kom, laten we samen opgewekt worden in deze grote paastijd, de grote viering van het Pasen. Kunt u het deze week in uw hart vieren? Zo niet, wilt u dan gewoon uw hand opsteken naar God? Zeg, God, ik ben er niet zeker van. Ik weet niet of ik dat allemaal wel zou kunnen doen of niet. Wilt u mij helpen? Ik zal mijn hand tot u opsteken, Heere, help me. God zegene u. God zegene u, dat is goed. Ik wil u, Heere, help me. Ik wil opgewekt worden. Ik wil de potentiële kracht hebben op dit moment. Ik wil weten dat het juist is. Ik wil weten dat het juist is, Heere. Ik kan geen vergissing maken. U wilt dan geen fout maken. Het zal te laat zijn. Nu is de dag. Maar nu is de dag. Wacht niet. Niet lang geleden, ik was aan het prediken, er was een oude kleurlingman achteraan het gebouw naar me toegekomen. Zij zegt, dominee, ik wil u iets vertellen. Ik zeg dat u gelijk heeft. Hij zei, ik heb het de Heere lang geleden verteld, dat ik mijn kaartje die ochtend in mijn hand wil hebben. Ik wil weten dat het goed afgestempeld is. Zij, er zal een hoop problemen zijn daar bij de rivier. Hij zei, ik kom naar die rivier toe. Hij zei, ik wil daar geen problemen. Ik wil het hier allemaal op een rijtje hebben. Dat is juist. Hebt u uw visum? Als u uw visum niet hebt, u mag dan wel een paspoort hebben, maar als u uw visum niet hebt, mag u het land niet in. Dat weet u. Hebt u uw alles klaar? Zo niet, is het nu de tijd om het te doen. Vrees niet. Als u een beetje angst heeft, nu, er zijn hier misschien wel 100 handen omhoog gegaan. Dus als u een klein beetje benauwd bent, laten we het dan nu regelen. Nu, ik weet dat we verschillende manieren hebben. Sommige mensen zeggen, kom naar voren, laat me uw hand schudden. Anderen zeggen, kom naar voren, kniel bij het altaar. Nu, dat is prima. Ik heb er geen woord tegenin te brengen. Helemaal niet, wat ze ook zeggen. Maar laat me u gewoon mijn manier vertellen. Zovelen als het geloofden. Zovelen naar het altaar komen zal u niet doen geloven. Handen schudden met de dominee zal u niet doen geloven. Maar als u door God geroepen bent en u een adelaar bent om mee te beginnen, zegt een schreeuwer u al. U zult geloven. Als u het echt gelooft, ga ik met u bidden. Kunt u zich voorstellen dat die kleine adelaar nog langer op dat boerenerf blijft? Nee, nee. Nee hoor. Nee, blijf hier niet langer, vriend. Laten we nu opgenomen worden. De genade van God is hier om het te doen. Hemelse Vader, we beseffen ons dat we tot het sluitingsuur komen. We hebben niet lang meer om hier nu te zijn. Niet wat betreft onze leeftijd, maar aangaande de tijd. We geloven dat er veel jonge mensen die hier zitten, zullen leven wanneer dit gebeurt. Het kan vandaag al gebeuren. We weten niet de minuut of het uur. Maar Heere, u hebt ons gezegd wanneer u deze dingen ziet gebeuren. En ze vinden nu al een lange tijd plaats. We weten dat we er ver over zijn, volgens de wetenschappers. 6, 7 jaar geleden waren we al 3 minuten voor middernacht. We weten niet hoeveel tijd dat is dat doortikt, maar we weten dat we er zijn. O God, om die zekerheid te hebben, om te zien dat ons hart elke belofte van God bekrachtigt met amen. Om te zien dat de Geest zelf die in ons is gekomen, ons wezen levend maakt. God, laat mijn broeders dat vanmorgen zien. Laat mijn broeders dat zien, dat die geest binnenkomt en tot het woord verkwikt. Laat mijn zusters hetzelfde zien, Heere. En als ze dan iets zien dat hen niet verkwikt laat worden tot dat woord, o God, mogen ze zich er dan snel van ontdoen. Sta het toe, Vader, het is nu allemaal in uw handen. Ik weet dat ik in vele dingen heb gefaald en nog steeds faal, maar, Heere, ik heb alles gedaan wat ik maar weet te doen. Nu is het in uw handen, ze zijn de uwen. In Jezus' naam, ontvang ze, Vader. Nu, voor u die hier bent en die genezing voor uw lichaam nodig heeft, hoeveel gelovigen zijn hier? Steek uw hand op. Ik ben een gelovige, voor zover ik mijn hart ken. Hoeveel bezitten er? U weet zonder enige twijfel dat u in uw hart op dit moment bent opgestaan uit de dood, dat u dat weet. Oh my, wat kan er dan gebeuren in een samenkomst als deze? Ik weet dat ik laat ben, maar wat zou er op dit moment kunnen gebeuren? Denk gewoon aan wat er zou kunnen gebeuren. De mogelijkheden liggen er in u, zie. U met uw hand omhoog, u heeft zoiets als een eed aan God afgelegd, dat ik weet dat er iets met mij gebeurd is. Ik ben misschien niet precies waar ik zou moeten zijn. Ik ook niet, nee meneer, ik ben een heel eind van waar ik zou moeten zijn. Maar ik weet dit ene, ik ben overgegaan van de dood naar het leven. Ik weet dat er iets met me gebeurd is. Vele, niet als een oude man nu, maar vele, vele jaren geleden is het gebeurd. En ik weet die dag toen ik dat ziekenhuis binnenliep, toen ik mijn grote uitdaging kreeg. Ik zag mijn vrouw sterven terwijl ik riep om haar leven. En wat heb ik gedaan behalve op de hoek van de straat staan te preken en bidden voor de zieken? En toen zei Satan, wel, hij zal je gebed niet verhoren. Ik heb haar zien sterven. Maar ik weet dat in haar die opstandingskracht zat. Die beenderen zullen herrijzen. Ik zag mijn kleine baby daar liggen en ik legde mijn hand erop, zei God, neem het niet. Leek alsof hij het gordijn naar beneden trok, zei ik zal je niet eens meer horen. Satan zei, daar is het, slechts één woord. Hij wist wel beter dan me te vertellen dat er geen God was, want dat wist ik wel. Maar hij zei dat hij me niet lief had, dat hij me niet om me gaf, zie. Elke redenering, zei, je bent nog maar een jonge man, nog maar 20 jaar oud. Daar ligt je vrouw die hier in een mortuarium ligt. En hier is je baby die heen gaat. En slechts, je zei dat hij een grote genezer was en dat hij dit alles is. En kijk, wat doet hij? 1 woord. Hij hoeft het niet eens uit te spreken. Gewoon daar neerkijken en zeggen. Gewoon knikken met zijn hoofd. Dat hoeft maar te gebeuren en het zou genezen zijn. Maar zie je, hij houdt niet van je. Hij geeft niet om je. Je baby daar laten sterven nu. En zelfs weigeren je gebed te verhoren in het donkere uur. alles wat hij zei was absoluut de waarheid. Dus wat heb je gedaan? De hele dag werken tot je nauwelijks meer kon staan. En dan de hele avond opblijven tot 12 en 1 uur, op de straathoeken staan te preken, bezoeken afleggen in het ziekenhuis en gewoon binnenkomen en in een stoel gaan zitten, daar zitten en een uur of twee gaan slapen en weer naar je werk. De volgende nacht hetzelfde. En hier ben je, ongeveer 21, 22 jaar oud. Elke vriend, elke jonge dame, elke jonge man waar je ooit mee omging, noemde je een gestoorde gek. Wat heb je gedaan? Je hebt jezelf voor gek gezet. Zie je het dan niet? Ik stond zowat op het punt om hem gelijk te geven. En iets binnenin mij, dat was die levendmakende kracht. Ik zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Gezegend zij de naam van de Heere. Wanneer al mijn hoop vervliegt, dan is hij al mijn hoop en steun. Want op Christus de zinkend zand. O, wanneer hij komt met bezuingeschal, dat ik me in hem bevinden zal. Gehuld in de kleden van zijn gerechtigheid. Niet in mijn eigen, die heb ik niet. De mijne zijn smerige, vuile vodden. Ik zou niet graag naar de hemel proberen te gaan op grond van mijn prediken. Ik zou niet graag naar de hemel proberen te gaan op grond van mijn visioenen. Ik ga naar de hemel omdat ik zijn genade in mijn hart heb. Zijn genade, dat is waarom ik ga. Dat is hoe we gaan. O vriend, u bent een deel van dit lichaam. U bent Gods kleine kinderen. Nu, ik zeg dit om uw hoop op te bouwen. Als ik gunst bij u vond, u de waarheid vertelde. En wat ik u heb verteld is de profeet zei van jaren geleden. Niet mezelf tot zijn profeet te maken, nee meneer. Maar ik vertel u de waarheid. Heeft hij ooit iets gezegd dan wat juist was? Ik ken u nu zo'n 20 en nog wat jaar hier in Phoenix. Sinds dat lied, ik zou het graag met hem willen bepraten. Daar in broeder Outlaw zijn gemeente geloof ik dat het dat was. En broeder Garcia. Heb ik u ooit iets verteld in de naam van de Heere dan dat het heeft plaatsgevonden? Bedenk, er is slechts één hoop. Ontvang deze levendmakende kracht. Het zal u vasthouden. Als al het andere het heeft begeven, zal het u vasthouden. Sommigen zeiden, hebt u uw religie behouden, broeder Branham? Ik zei, nee, het heeft mij behouden. Het behoudt mij. Ik behoud het niet. Het gaat er niet om of ik volhoud of niet. Het gaat erom of hij volhield of niet. Hij is wat voor mij volhield. Hij hoefde het niet. Engelen zaten in elke boom. Zeiden, trek gewoon uw vingers los. Wijs gewoon, u hoeft het niet van het kruis te halen. Wijs gewoon met uw vinger en kijk wat. Zie die spottende menigte. Maar als hij dat had gedaan, had ik vandaag dit getuigenis niet kunnen hebben. Had u het niet kunnen hebben. Maar omdat hij aan het kruis bleef, hij daar volhield, daarom hou ik vast met hem. Op Christus de rots houd ik stand. Alle andere grond is zinkend zand. Nu, als u ziek bent, legt u dan uw handen op elkaar. Laten we bidden. Leg gewoon uw handen op iemand naast u. Wat er ook met u aan de hand is, heb nu geloof. Als ik u ooit de waarheid vertelde, vertel ik het u nu. Zie, Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. En u bent gelovigen, u hebt zojuist uw handen opgestoken. Twijfel niet. Er is een arme lijdende persoon waar u uw handen op heeft. Iemand heeft zijn handen op u. Denk eraan, die levendmakende kracht. Die kracht die Jezus uit het graf heeft doen opstaan. Nu hebt u geloof in wat u hebt in uw eigen lichaam. Het gaat die persoon helpen waar u uw handen op hebt liggen. Als het in u woont, zal het ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dierbare God, zoals ik hier vanmorgen sta, het middaguur naderend, toen het ongeveer op dit uur van de dag was waarop Jezus riep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik heb dorst. Geen wonder, de profeet voorzag het en zei, al mijn beenderen, ze staren mij aan. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Maar hij werd gerekend met de overtreders. Maar hij werd verwond voor onze overtredingen. Hij werd verbrijzeld voor onze ongerechtigheid. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen zijn wij genezen. We maken daar aanspraak op vanmorgen, God. We maken daar aanspraak op. In de morgen van deze opstanding, merk op, deze betuigde waarheid die ik heb verteld, Heere, uit uw woord. In de tegenwoordigheid van God. Hij is rechter en wij zijn getuigen dat hij ons heeft verlost. En in ons ligt, door de genade van God, die opstandingskracht. En onze vrienden zijn ziek, degene op wie de handen zijn gelegd. O God, wij dagen de duivel uit, te midden van ons geloof deze morgen, met de handen op de mensen gelegd, en ik met mijn handen over de mensen uitgestrekt. Laat elke ziekte, elke kwelling die de mensen probeert vast te houden, in de aanwezigheid van deze betuigde waarheid eruit komen. In de naam van Jezus Christus mogen deze mensen bevrijd worden, vandaag, waarvan de Bijbel de woorden van onze God zeiden, indien zij hun handen op de zieken leggen, zullen zij herstellen. En onze handen werden naar u opgeheven, God. Zoals elke plant van de aarde drinkt bij uw bron, en zo zeker als die plant die ontkiemd is, drinkt van uw bron, begint het op te bouwen. Het begint te groeien. De korenstengel, de bloem, wat het ook is dat drinkt van uw bron, groeit op naar u toe. En vanmorgen zijn we centimeters gegroeid, heren. We kunnen hoger reiken. We drinken van uw bron. We zijn uw schepselen met de opstandingskracht binnenin ons, heren. En we bidden dat u ons gebed verhoort voor onze broeders en zusters. En mogen elke kwelling die deze dierbare mensen hier belemmert, die deze kracht bezitten, heren, hen loslaten, zodat ze God kunnen dienen. En het wel zal zijn, heren, in de naam van Jezus Christus. Amen. Gelooft u hem? Om bij iets als dit weg te gaan, hoe kunt u dat doen? U moet gewoon, het lijkt gewoon alsof u uzelf los moet trekken. Voelt u zich zo? Ik, misschien ben ik er gewoon dat ik... Maar ik had een gevoel, gewoon een vreemd gevoel, wanneer ik onder de mensen kom waar u zo op deze wijze bij elkaar zit. Ik weet dat ergens, onzichtbaar hier, net als radio, televisie, wat het ook is dat door deze zaal gaat, Christus in deze zaal is. Bedenk eens, onze verlosser, Tony, hij is hier. Amen. En wie kan er gelukkiger zijn dan mensen die in het bezit zijn van, met Bijbels bewijs, van elk woord van de God dat gemanifesteerd wordt, om te zien, zelfs tot engelen en zijn wezen, zoals ze door de eeuwen heen dat hebben, en hier de woorden van de zieners voorspeld en het gebeurde precies zo. En hier zijn we aan de vooravond van zijn komst. O, wat een wonderbare tijd. We zullen hem zien. Eén deze dagen zal hij hier zijn, totdat hij komt. Wilt u voor mij bidden? Ik heb gevaarlijke gevaren voor me liggen. Ik weet het, zie. En ik ontmoet heidenen die u zouden neerschieten, net als het nemen van een slok water, en je wordt gewoon betaald. U komt op hun grondgebied. Duivels die u zullen uitdagen over de Bijbel, net zo gemakkelijk. Maar ik heb nooit een tijd gezien dan dat onze God de overwinning behaalde. Ik ga in zijn naam, in de naam van de Heere Jezus Christus, de hoop van het eeuwige leven, de opstanding en het leven. Hij die leeft en in mij gelooft, al ware hij gestorven, toch zal hij leven. En wie leeft en in mij gelooft, zal nimmer sterven. Ik geloof dat dat Gods eeuwige woord is. Gelooft u hetzelfde? Wilt u voor me bidden? Ik zal voor u bidden. Mogen God over ons waken tot we elkaar weer zien. Nu laten we opstaan, even een ogenblikje. Hebt u iets dat u wilt zeggen? Laten we onze hoofden buigen. Het zou gewoon niet juist zijn als we dit liedje niet zongen, of wel? Herinnert u zich ons lied, Ik heb hem lief? Zit dat in ieder hart? Laten we het gewoon zingen. Geliefde zuster, zou u... Ik wil zeggen dat ik uw spel ook waardeer, zuster. Goed. Nu gaan we het lied veranderen. My faith looks Doet dat niet iets met u? Hoeveel houden van dat echte hart? Ik hou van jubelliederen, zeker ja. Maar als u in een geest van aanbidding bent, houdt u dan niet van die oude lieflijke lofgezangen? Ik geloof dat de Heilige Geest over Eddie Pruitt bewoog en hen die deze geweldige oude liederen schreven. Gelooft u dat niet, Fanny Crosby, toen ze schreef: Ga me niet voorbij, o lieve heiland. Hoor mijn nederige roep, terwijl gij anderen roept. Ga mij niet voorbij. Gij, de stroom van al mijn troost, meer dan het leven voor mij. Wie heb ik op aarde nevens u, of wie in de hemel dan gij? Is dat niet wonderbaar? Dat maakt dat we willen zingen Ik heb hem lief, niet? Nu, terwijl we deze keer Ik heb hem lief zingen, laten we houden van elkaar. Als we niet van elkaar houden, dan kunnen we niet van hem houden. Nu, laten we gewoon elkaar de hand schudden. Gewoon opstaan, gewoon over de tafel ergens reiken, elkaar de hand schudden. Laten we onze hoofden nu buigen. Ik ga broeder Williams, jonge broeder Williams, vragen om hier even een ogenblik te komen. Ik ga hem vragen of hij deze samenkomst wil afsluiten in gebed. Ik hou van broeder Williams, een jonge christen die volgens mij waarlijk een dienaar van Christus is. Zijn kleine gezin, ik heb veel gemeenschap met deze. En die dierbare Mosley-jongens en allen, we zijn samen geweest en zoveel van mijn dierbare vrienden hier in Phoenix, die ik lief heb met heel mijn hart. Denk ik eraan, die morgen in dat visioen, hij zei: alles wat u ooit hebt lief gehad en alles wat u lief hebt, heeft God u gegeven. Geloof dat iemand hier zich bekeert van hun zonde. Op de grond, een jonge dame die huilt. Laten we even ons hoofd een moment voor haar buigen. Dierbare God, is dat kleine schaapje dat was overgebleven in Phoenix? Ik weet het niet, God. U weet het. Maar op een dag zal het zo zijn. Maar Vader, dit is er zonder twijfel één. Dus ik bid dat u haar op dit moment zult helpen. Liefelijk de poort opent. Zegt: kom, kind van mij. Kom binnen van die vermoeiende, zware weg. U hebt daar buiten in het donker gestrompeld. Ik kom er vandaag om u te halen. Het is mijn geest die tot u spreekt en u nu in de kudde brengt. Sta het toe, God. Mogen deze jonge vrouw net op het kruispunt van het leven hier. Hij die mijn woorden zal horen en gelooft in hem die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Sta het toe, dierbare God, aan deze jonge christen. Hij die tot mij wil komen, zal ik geen zins uitwerpen. Terwijl de heiligen over de jonge vrouw staan te bidden. Herinnert u zich, zelfs Paulus, die zo erg gestenigd was dat hij stervende was, en toen de heiligen over hem gebogen stonden en baden, kwam het leven terug. Want in de lichamen van die heiligen was die levendmakende kracht die de geest des levens terugbracht naar de heilige Paulus. God, het zou zeker het gebed van de dood kunnen bidden uit, of de dood uit de persoon, door het gebed van geloof tot leven. Sta het toe, dierbare God. Zegen ons nu, terwijl we op u wachten. In Jezus Christus' naam bidden wij. Nu met uw hoofd gebogen, ik ga broeder Williams vragen.